Welkom allemaal bij deze commissievergadering van de gemeenteraad van Hilversum, waarbij wij de programmabegroting 2024 en de belastingverordening 2024 gaan behandelen. We hebben vanavond met z'n allen 6 uur om dit varkentje te wassen. Dat moet lukken. We hebben een schorsing voor het diner tussen 6 en 7. En we staan 2 woordvoerders per fractie toe, zoals te doen gebruikelijk. Met 1 aantekening dat Hart voor Hilversum ons verzocht heeft om na het diner 1 spreker te wisselen. En dat is in het presidium afgestemd. En als u daar ook mee instemt, dan gaan we dat toestaan. Zodat mevrouw Redmeijer dan even wat rust kan nemen en vervangen wordt door een collega. Ik zie niemand helemaal in de hik schieten, dus dat is goed bij deze. Hebben we dat afgesproken. Kunt u de agenda vaststellen verder? Neem aan van wel. Heel goed. Mededeling van de voorzitter. Ik wilde alleen maar zeggen, we gaan in januari op voordracht van de onvolprezen commissie die de werkwijze onderzocht heeft, gaan we beginnen met het timeboxen van beeldvormende vragen. Dan krijgt u dus veel minder tijd in het beeldvormende deel om uw vragen te stellen dan voorheen. Of in ieder geval voorheen was het onbeperkt. Ik dacht misschien dat het een leuke oefening is om nou te kijken of we vanavond voor het diner klaar kunnen zijn met die beeldvormende vragen. Dan kunt u tijdens het diner daar nog eens goed over van gedachten wisselen met uw collega's. En dan kunnen we na het diner volop het debat aangaan met elkaar voor de oordeelsvorming. Ik zie meneer Nanninga, die is er helemaal niet mee eens, of wel?
Meneer Nanninga. Ik ben er helemaal mee eens, voorzitter. Maar stel nou dat we dat gaan halen en we gaan ons daar allemaal ons best voor doen. Zou u dan iets ruimhartiger kunnen zijn als het gaat om de pitches?
Nou ja, kijk, het is
ik vind dat het leukste onderwerp namelijk.
Het is uw vergadering. Als de vergadering u toestaat om, als we dat halen van de pitches van 4 en 5 minuten te gaan, dan kan dat in de agenda, kan dat uitstekend. Dus daar kunt u dan een ordevoorstel voor doen, maar mijn steun hebt u zeker. Maar ja, ik mag daar niet over stemmen. Maar ik vind het een leuk idee. Laten we kijken of het lukt. En als het niet, kijk, we moeten wel gewoon alle vragen, u moet alle vragen wel kunnen stellen. Dus ik ga hier niet zitten hameren daarop, want het is uw vergadering en als u toch tot 10 uur beeldvormende vragen wil stellen en u vindt dat strikt noodzakelijk, dan doen we dat gewoon. Dan gaan wij door naar agenda punt 3. De beeldvorming van de programmabegroting en de belastingverordeningen. Dat doen we dus bij elkaar, zoals u in de agenda hebt kunnen zien, in 1 keer. Dit is natuurlijk, zoals u weet, de uitwerking van de door u vastgestelde kadernota. De vraag die dus eigenlijk voor ligt is of deze begroting een juiste uitwerking is van die door u vastgestelde kadernota. Zoals u ook in de agenda heeft kunnen lezen. Even kijken, de kaders zijn uitgewerkt in deze begroting. Bij het vaststellen van de begroting geeft de gemeenteraad toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven, zoals beschreven in deze begroting. Een onderdeel van de begroting is de paragraaf lokale heffingen. Als de gemeenteraad de begroting vaststelt, wordt ook de paragraaf lokale heffingen vastgesteld. En als gevolg daarop moeten de belastingverordeningen worden aangepast. De belastingverordeningen zijn daarom ook onderdeel van dezezelfde behandeling. We gaan beginnen met we gaan de vragen per portefeuillehouder stellen, waarbij vanzelfsprekend wethouder Walters als wethouder Financiën daarvoor als eerste aan zet is, omdat waarschijnlijk, omdat het de begroting betreft, ook de meeste vragen aan haar gericht zullen zijn. Dan nog even over de structuur. Technische vragen hebt u vooraf kunnen stellen, die zijn inmiddels beantwoord. Dus we gaan nu over met beeldvormende vragen. Ik ga daar wel op toezien, mocht ik nou zelf constateren dat u toch stiekem een technische vraag stelt, of de griffier wijst mij erop dat dat zo is, want ik kan niet alles inhoudelijk volgen. Maar de griffier ziet alles. Dan ga ik u daar wel op wijzen, want dit is toch licht technisch, dat u dat weet. En de andere zaken die hier staan heb ik eigenlijk wel behandeld, denk ik. We gaan dus per portefeuille. Dat betekent ook dat de rest van het college tot die tijd lekker even op een andere plek kan zitten. Dat u niet hier de hele avond hoeft te zitten. En we wisselen nadat de beeldvormende vragen aan mevrouw Walters zijn gesteld, wisselen we van portefeuillehouder. En zo gaan we door zoals u in de agenda kunt zien. Dus, ik wilde beginnen met beeldvormende vragen voor wethouder Walters. En ik kan me zo voorstellen dat iedereen daar wel iets op heeft voorbereid. Dus ik ga het risico nemen door rechtsom te gaan vanuit mijn perspectief. En dan ga ik de volgende ronde linksom, zodat u allemaal aan de beurt komt. En dan weet ik niet van tevoren wie van u per fractie de vragen wil stellen. Dus ik houd even bij de partij. Ik begin bij het CDA. Meneer Postma. Oh, sorry. Oh. Nou, ik kijk, voor een VVD'er kijk ik wel heel slecht naar rechts. Excuses daarvoor. Ik begin helemaal niet bij het CDA. Ik begin bij BVNL. En dan geef ik het woord aan mevrouw Duurlacher. Aan u het woord.
Wij hebben geen beeldvormende vragen voor mevrouw Walters, wel, voorzitter.
Dank u wel. Zo gaan we dat diner wel halen. Dan gaan we door naar meneer Postma van het CDA.
Ik ga u verrassen, voorzitter. Wij hebben geen vragen voor wethouder Walters.
Dank u wel, meneer Postma. Meneer Ehrenberg, hart voor Hilversum.
Wij hebben wel vragen voor wethouder Walters. Voorzitter, omgevingswet. Per 1-1-24 treedt deze wet in werking. Vooral over de inwerkingtreding van het digitale deel is veel onrust. In talloze recente krantartikelen uit de verschillende gemeenten, maar ook architecten hun zorgen. Mijn vraag aan de wethouder. Wat is de actuele stand van zaken in Hilversum?
Dank u wel, meneer Ehrenberg. Zijn er verder nog, we hebben afgesproken dat we 3 tot 4 vragen per blokje proberen te bundelen. Net als bij de kadernota. Zijn er verder nog andere commissieleden die vragen hebben over de omgevingsvisie, de omgevingswet? Nee, ik zie niemand. Dan geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, goede vraag, hè? Zo vlak voor 1 januari. Nou, wij hebben ook al druk getest met het digitaal stelsel omgevingswet, het DSO. De testen die wij daarvoor moeten doen, die doen het. En we zijn nu met de ketentesten bezig, dus nog een keer over het hele proces. Dus ja, we zitten op schema. Dan blijft nog steeds het een nieuw systeem. En wij kunnen natuurlijk niet voorzien wat het gebeurt als 1 januari het hele land op dat systeem overgaat. En hoe dat dan uitpakt. Dus dat blijft voor het hele land spannend.
Dank u wel, wethouder. Dan gaan we naar de PvdA, meneer Bakker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, in de risicoparagraaf heeft u de 1 miljoen voor taakstellende bezuiniging op sociaal domein als een risico vermeld. Terwijl een veel groter risico, de 573 miljoen in totaal aan borgstellingen, vermeldt u niet. Wat is de ratio daarachter?
Dank u wel, meneer Bakker. Zijn er nog andere fracties die een vraag hebben over de risicoparagraaf? Misschien een beetje te breed, maar ik neem het risico maar even. Meneer Van Nistelrooy?
Naar aanleiding van technisch antwoord over het risicoprofiel waarin rekening is gehouden met het onderwijsbeleid, kunt u daar een nadere toelichting op geven over het maximale bedrag? Want als ik goed kijk, dan zie ik dat er voor een ton het maximale bedrag is. Sorry, ik had hem iets beter voor moeten bereiden, merk ik. Kunt u toelichten hoe het kan dat risico's optreden als ze niet, als de maximale waardes, inclusief kansmaal gevolg, lager zijn? Is het duidelijk of nee? Oké. We hebben een technische vraag gesteld over het onderwijsbeleid en waarom huisvesting niet was opgenomen. Daarop is geantwoord dat u aangaf, nou ja, dat risico is gewoon kleiner dan de top 10. Als ik vervolgens kijk naar de maximale waarde, dan zie ik dat er voor 100.000 euro dat het laagste risico een maximale waarde heeft van 100.000 euro. Is het daarmee dus correct dat u het risico op kostenoverschrijdingen lager ziet dan 100.000 euro, dan maximaal 100.000 euro? Kansmaal gevolg.
Verder nog over de risicoparagraaf, aanvullende vragen. Wordt aan de. Oh, dan wel, meneer Heek van de ChristenUnie.
Ja, ik heb ook eigenlijk een vraag over wat er nou wel en niet wordt opgenomen. Ik zie bovenaan datalekken staan, dan denk ik van, oh, dat is, die kans is meer dan 20%. Volgens mij wordt er niet 20% van de gemeentes per jaar gehackt. Dus volgens mij is die kans lager dan 20%. Maar ik ben maar een simpele statisticus. Dus misschien kunt u mij dat verduidelijken. En ik zie andere risico's staan, die worden genoemd. En die zijn volgens mij heel groot. Inflatie, arbeidsmarkt, oorlog. Maar die staan niet in de top 10 lijst. En ik wil graag ook een ratio van waarom staan die er nou, waarom zijn die nou niet gekwantificeerd?
Dank u wel, die vraag is helder. Dan gaan we over naar de beantwoording van de wethouder. Mevrouw Bianca nog een aanvulling. Mevrouw Bianca, mevrouw Verwij bedoel ik. Risicoparagraaf ook?
Ja, nee, maar het gaat over de vaste activa en dan de voorraden.
Daar staat een slordige 3 miljoen in de plus ingeboekt in de prognoses. En ik vroeg me af hoe reëel dat is en waar het college die aannames op baseert. Dus dat is een risico.
Welke bladzijde?
Het is een pagina, zoek ik even op.
Gaan we eerst over naar de beantwoording van de eerste drie vragen. Wethouder Walters.
Even kijken, de vraag van de PvdA is, er staat 1 miljoen als risico voor de WMO. En de kans schatten we hoger in, uiteindelijk, het bedrag, dan voor de waarborgsommen. Is dat nou de vraag? Voor de garanties van de...
U neemt een ene kleine bedrag wel op, een veel groter bedrag wordt totaal niet opgenomen. Zit daar een ratio achter? Kunt u ons dat uitleggen? Want ik snap dat niet.
Wethouder Walters.
We brengen ze in verwarring. Het is een beetje lastig om het zonder dat ik weet waar het staat te beantwoorden. Daar heb ik even last van.
Meneer Bakker. Ja. U zoekt het even op. Gaan we door naar de volgende vraag. Van meneer Nistelrooy. Van Nistelrooy.
Van D66 werd uiteindelijk een vraag gesteld over onderwijshuisvesting. In de bijlagen worden de risico's nader toegelicht. Daar wordt onderwijshuisvesting genoemd. Waarbij ook aangegeven wordt wat het minimum en maximum bedrag is. Maximum wordt er ingeschat 275.000 euro, dat betreft een kapitaallasten. Dus op die manier wordt die meegewogen. En risico's onder die 100.000 euro, die worden inderdaad in het geheel niet in de simulatie meegenomen. En dan klopt de constatering als het ongeveer 1 miljoen is en de inschatting is vrij laag, lager dan 10%, dan wordt die niet meegewogen. Dus dat...
Van Wieringen, meneer Van Nistelrooy, je vraag is beantwoord. Ja? Dan gaan we naar de vraag van meneer Heek van de ChristenUnie.
Even kijken, ja, 20% kans op datalekken. Het kan ook over kleine datalekken gaan. Dat wil niet meteen zeggen dat we dat maximale bedrag nodig hebben. Maar in elke gemeente is elk jaar vaak wel 1 of 2 datalekken. Dat kunnen ook hele kleine dingen zijn, hè, dat we de brief verkeerd om in de envelop gedaan hebben. Dus daarom is die kans zo hoog. Maar dat wil niet zeggen dat het maximale bedrag ook in 20% van de gevallen behaald wordt. Dus hier zou je, ja, dan moet je er helemaal naar hoe klein is het en hoe groot is het voorval. Dat is zo'n wijd begrip. Daarom is het heel moeilijk in deze 3 kengetallen te vatten.
Meneer Van Eken, vraag is beantwoord hiermee? Of hebt u nog een vervolgvraag?
Oh, u had nog een vraag. En dat was de inflatie en arbeidsmarkt en de oorlogssituatie. Waarom maakt u daar geen kansberekening van? Omdat dat eigenlijk algemene zaken zijn. En voor zover we kunnen, verwerken we die ook. Hè. De inflatie, daar houden we rekening mee door ook de investeringen op te plussen en bij te werken. Maar de arbeidsmarkt zit op alle taakvelden. Ja, het heeft niet zoveel zin om op alle taakvelden een arbeidsmarktindicator te gaan doen. Ja, dan krijg je geen helderder beeld, zou ik het zo willen zeggen.
Meneer Heek, ja, zou u uw microfoon uit willen doen? Ja, sorry. Dank u wel. Mevrouw Verweij heeft inmiddels de pagina gevonden waar haar vraag over ging. 178. En kunt u de vraag nog eenmaal voor de wethouder formuleren? Met uw microfoon aan, alstublieft.
Ja, ik doe het niet vaak genoeg, dit. Ja. Er staan vaste activa. En die staan zeg maar in de min aan het begin van de meerjarenprognose. En aan het eind zijn ze 3 miljoen in de plus, als ik het goed lees. En de vraag was... het college dit echt reëel? En waar baseert zij dat op?
Mevrouw Walters. Meneer Van Wieringen.
Excuus, de vraag gaat over de vaste activa.
De voorraden die om de vaste activa staan op blot zijn 178. De voorraden gaat het dus over. Misschien lees ik het helemaal verkeerd, maar ik zie dat we daar van min naar dikke plus gaan.
Mogen we deze even parkeren, want... dan moeten we inderdaad gaan kijken wat dat precies inhoudt. Dit betreft een meerjarige vooruittrekken van de balans aan de hand van investeringen en ontwikkelingen van deze begroting. Maar wat dan exact het effect is wat we zien bij de voorraden, daar moeten we even induiken dan.
Mevrouw Verwij.
Voorzitter, bij mijn weten zijn voorraden dingen die je vrij snel kan verkopen. Hè? Dus ik zou dan ook graag de definitie willen weten van voorraden die in onze begroting gebruikt wordt.
Ja, dit wordt inderdaad wel erg technisch. Ja. Maar zoals het verzoek van de wethouder is, we parkeren deze vraag even, komen we er later even op terug. Ja? Inclusief de definitie wat de gemeente verstaat onder voorraad. Helder. Wij waren gebleven bij de VVD, meneer Wesseling.
Dank u wel, voorzitter.
Sorry, wij hebben dan geen antwoord, hè? Ik zou nog even zeggen waar het staat, toch? Wat u...
Meneer Bakker. Mevrouw Kalk.
Nou ja. Het punt is dat de vraag is waarom staat iets er niet? Dus we kunnen niet opzoeken waar het staat, want het staat er niet. En dat is nou exact de vraag die gesteld is. Waarom staat het er niet? En waar het om gaat is dat je in de risicoparagraaf de borgstellingen niet vermeldt. Wij staan borg voor heel veel leningen die afgesloten zijn door organisaties. Als dat misgaat, staan wij aan de lat. En dat is de vraag.
Ja, waarom staan de borgstellingen niet in de risicoparagraaf? Wethouder Walters.
Omdat de kans van optreden zeer klein is. En als de kans van optreden zeer klein is, dan nemen we hem niet mee.
Dan gaan we naar meneer Wesseling van de VVD. Meneer Wesseling.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag aan wethouder Walters iets vragen over de portefeuille wonen. Mm-hmm. We hebben bij de jaarrekening 2022 bespreking even een discussie gehad over het percentage sociale woningen. En ik heb daar een technische vraag over gesteld bij deze begroting. Namelijk, we hebben een ambitie om 33% sociaal te bouwen over deze coalitieperiode. Mm-hmm. In 2022 was het 72%. En mijn vraag is nu, heeft dat dan invloed op de activiteit op het wonengebied in 2024 en verder?
Dank u wel, meneer Wesseling. Er zijn vast nog meer vragen over het onderwerp wonen. Dus ik houd het even bij sociaal. Zijn er fracties die daar een vraag over hebben? Dit gaat om de verhouding sociaal middenduur duur. Specifiek dat onderwerp een vraag over?
Daar heb ik geen vraag over.
Anders wordt het een beetje te breed. Meneer Otto van de SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zijn er bij de gemeente bekend projecten die in problemen komen door de aanpassing van die percentages? In de zin dat op het moment dat je meer middenduur doet in verhouding tot duur, dat een project minder oplevert, waardoor het misschien minder haalbaar is?
Dank u wel, meneer Otto. Verder nog over de verhouding? Nee, wethouder Walters.
Er stond ook nog een oude vraag open, ik weet niet eens van wie, bij de vorige bespreking over hoe zit dat nou met die verkoop van de sociale huurwoningen. Daar hebben we nu als college afgelopen dinsdag een collegebrief over beantwoord. Dus dan kunt u dat helemaal zien. En daar eindigt ook in een tabel met de afgelopen jaren hoeveel huizen hadden we, hoeveel sociale huur en wat is het percentage. Dan zie je dat we in de afgelopen 5 jaar tot aan nu rond die 27% zitten. Dus met alles wat we doen zitten we nog steeds rond die 27% en is ons streven ook daarop te blijven. Dus ja, zo pakt die 73% dan kennelijk toch uit, omdat er voor een deel ook weer verkocht is. Dus u kunt het in die brief keurig lezen.
Meneer Wesseling, vervolgvraag.
Ja, die brief komt dus binnenkort, begrijp ik van u. Ja. Ja, de vraag die ik eigenlijk heb is, en misschien wel inhakend op wat ook de SP vraagt, de betaalbaarheid van die projecten staat natuurlijk onder druk bij een bepaalde percentageverdeling. Dus hoe, als die verdeling is niet voor niks 33, 50, 17 gekozen om tot een mix te komen. Dus ik snap die 27%, maar we hebben over deze coalitieperiode wel afgesproken, gemiddeld 33% sociaal. Dus u beantwoordt hem langs de totale voorraad, maar ik wil graag inzoomen op die voorraad in de coalitieperiode. Dus heeft dat nou invloed op de komende jaren of niet, die 72% uit 2022?
Mevrouw Walters.
Ja, dat kan ik niet precies zo zeggen. Nee, omdat ik ook wel uitga van ook wat er nou uiteindelijk overblijft. Want het is aan de ene kant het bouwen, maar er wordt ook voor een deel verkocht. En voor mij in het coalitieakkoord staat allebei bovenaan. En dus als er iets meer gebouwd wordt, ja, maar uiteindelijk moeten we die 27% ook halen. Dus het is die mix die we bewaken.
Dan de vraag van meneer Otto.
Dat ging inderdaad ook over die percentages. Van zijn er projecten die niet haalbaar zijn of op welke manier onder druk komen voor in de toekomst?
Er zijn best projecten die nu lastiger zitten. Hè. We hebben natuurlijk in 12-21 behoorlijk wat gebiedspaspoorten vastgesteld. En zij merken natuurlijk dat de rente stijgt en dat de situatie lastiger is om ook de middenhuur aan beleggers te verkopen bijvoorbeeld. Dat is een van de redenen waarom we vorige week ook aanvraag hebben gedaan voor startbouwimpuls, de subsidie van Hugo de Jonge, om te kijken of we ondersteunend geld kunnen binnenhalen om zoveel mogelijk projecten door te laten gaan. En hoe dat precies uitpakt, ja, dat zullen we pas weten als de projecten echt verder kunnen. In 12-21 wachten die nu op een uitspraak van de Raad van State, hè, over het bestemmingsplan. En dan weten we hoe elk project weer verder gaat.
Meneer Otto, aanvullend?
Ja, is het college bereid om als er projecten zijn die op die manier in problemen te komen, om naar ons als raad toe te komen?
Mevrouw Walters?
Als we merken dat projecten echt vastzitten, dan ga ik u dat rapporteren. Dan kunt u daarover na gaan denken. Ja.
Dank u wel voor de beantwoording. We gaan naar meneer Van Nistelrooy of meneer Van Gieken. Meneer Van Gieken van D66.
Ja, het is wonen wat breder. Maar mag dat al?
Ja. Nou, u bent ook aan de beurt. Dus,
Oké, okay. Ja. Nou, hartstikke goed. Er was een technische vraag van het CDA over dat u verwacht dat er een groeispurt gaat komen richting 2030 om die 3000 woningen te halen. Daarin verwijst u naar de woonmonitor, naar de getallen die daar staan. Kunt u nog iets meer uitleggen waar dat vertrouwen dan op gebaseerd is als ik kijk naar de woonmonitor? Want ik zie daar, je hebt daar verschillende categorieën. En er is één categorie is onherroepelijk, dus die gaan echt gebeuren. En dan heb je nog eentje, een categorie die zegt, nou die zijn vastgesteld, kortom daar gaan we wat doen. Als ik dat optel zit ik op 1200. 2200, dan zit ik bij lange na nog niet op die 3000. Dus ik vroeg mij af, waar is het vertrouwen gebaseerd? Ook als je kijkt dat we de afgelopen jaren steeds de getallen niet gehaald hebben, hè, die 350. 2021 248, 2022 208 woningen. Kortom, we liggen achter op de 350 woningen per jaar. En er moet een sprint komen. Maar als ik naar de getallen kijk, ben ik gewoon even benieuwd waar het vertrouwen erin zit dat we dat halen.
Dank u wel, meneer Van Gieken. Zijn er andere fracties die vragen hebben over de planvoorraad voor het bouwen van woningen? Specifiek meneer Nanninga van de ChristenUnie en de SP zie ik ook. Meneer Nanninga.
Ja, ik was aanvullend nog benieuwd naar wanneer mogen we de woonzorgvisie verwachten. Volgend jaar, want hij staat weer op de planning, maar ik zou graag iets concreter willen hebben. Wanneer kunnen we die verwachten?
Dank u wel, dat is een heldere vraag. Meneer Otto van de SP.
In hoeverre zijn de flexwoningen die gepland zijn op het circusterrein meegenomen in de planning voor het aantal woningen?
Dan gaan we naar de beantwoording voor mevrouw van de vragen van de D66. Om te beginnen naar mevrouw Walters.
Dat is gebaseerd op de planmonitor, dus de lijst van projecten die we aanmelden bij de provincie. En een groot deel van die tellen op tot volgens mij 4.900 woningen. Die zitten niet allemaal tot 2030, maar wel een behoorlijk deel wel. Plus dat we zien dat door woningsplitsing en wonen boven winkels komen er ook nog woningen bij. Dus op grond van die twee elementen denken wij dat 3000 haalbaar is. Als het in de markt niet al te veel tegen zit, hè, want dat is nu even de grote vraag.
Meneer Van Gieken, aanvullend.
Nou, aanvullend, dat heeft ook met de vraag van de auto te maken. Want het circusterrein zit erin, maar die staat er bijvoorbeeld in voor 550. Terwijl we op dit moment denken dat er 400 worden, begrijp ik. Dus ook die getallen zijn niet. En dat baart mij de extra zorg. Vandaar de informatieve vraag. Maar als je het uw vertrouwen.
Meneer Otto.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de wethouder iets zeggen over de wonen boven winkels en de parkeernormen daarin. Er zijn heel veel ondernemers en beleggers die geklaagd hebben dat de afkoopsommen en alles nog steeds erg hoog zijn. Hoe neemt het college dat mee in het aantal winkels, wonen boven winkelstad verbouwd kan worden.
Dit is al een hele andere vraag, meneer Otto. We waren nog even bezig met de beantwoording van uw initiële vraag. En als die niet voldoende beantwoord is, dan hoor ik u graag. Maar anders wil ik eerst door naar de beantwoording van de vraag van meneer Nolinga. En dan doen we zo meteen nog een rondje voor uw andere vraag.
Het was aanvullend op de vraag hier links van mij, over de parkeernormen.
Ja. Nou, vooruit. Mevrouw Walters.
Even kijken. Ja, wonen boven winkels. U krijgt ook binnenkort het bestemmingsplan woningsplitsing en verkamering. Dat ligt nu ter inzage. En daarmee worden heldere regels wanneer doen we wonen splitsen wel en niet. En wat moet degene die het doet, waar moet hij aan voldoen. Dus dat gaan we prima bespreken. En ja, daar wordt al gelinkt aan de parkeernormen en de mogelijkheid om af te kopen. Dat bedrag is al iets naar beneden gegaan voor goedkope woningen. En u heeft het als raad in meerderheid vastgesteld. Ik zou zeggen, laten we eerst eens aan de slag gaan hiermee.
Dank u wel. En de vraag van meneer Nanninga over de woonzorgvisie.
Daar hebben we nog geen planning van. Dus hij staat nu in de begroting van 2024. Maar ik weet nog niet in welk kwartaal.
Daar komt meneer Nanninga misschien in de oordeelsvormende fase nog op terug, als ik u zo aankijk. Dan gaan we door naar Democraten Hilversum. Wie van u, meneer Dokter, aan u het woord?
Ik bijt het spits af, voorzitter. In antwoord op technische vraag 53 zei uw wethouder geen eigen grond te hebben om aan te bieden aan collectieve bouwinitiatieven van inwoners, de zogenaamde CPO's, collectieve particuliere ontwikkelingen, die zelf het heft in hand nemen om beter, duurzamer en goedkoper te bouwen dan het reguliere aanbod van marktpartijen. Waarom verwerft u niet ergens grond of reserveert u niet een stukje circusterrein voor dit soort initiatieven?
Zijn er nog andere fracties die vragen hebben over onze grondposities of voorraad? Nee, mevrouw Walters?
Dat soort initiatieven zijn er dus geweest op Annashoeve. Daar hebben we er ook eerder ruimte voor gemaakt. Daar zijn er een paar geweest. En vandaag in de Gooienemlander stond er ook een initiatief op Krailo. Het buurtschap Krailo. Daar zijn ook twee collectieve initiatieven. En de een is nu het contract gesloten en het bijna de volgende. Dus daar hebben we wel ruimte voor deze initiatieven. Voor het circusterrein wil iedereen de laatste wens realiseren. Dus daar ligt een waslijst aan wensen. Daar komen we op den duur wel over te spreken.
Dank u wel, wethouder. Van de SP geef ik het woord aan voor een volgende vraag. Meneer Otto of mevrouw Verweij? Jazeker. Nee? Meneer Otto, ook geen vraag?
Er stond ook nog vragen open over in hoeverre die woningen meegenomen zijn in de planning voor het aantal woningen over het aantal jaren. Ik heb wel gehoord inmiddels dat die erin staan, maar ik heb nog niet gehoord hoe het gemeente met het risico omgaat.
Daar heb ik u op geantwoord, hoe de projecten ervoor staan. En dat mocht het klem lopen, dan rapporteer ik dat.
Otto?
Voorzitter, dat was niet de vraag die ik stelde. De vraag die ik stelde was, zitten die woningen erin? Inmiddels hebben we gehoord, die zitten erin. De vraag is, er zijn een aantal woningen die gepland staan voor het aantal sociale huurwoningen. Stel nou dat dit niet ontwikkeld wordt, wat dan ook, wat dan?
Wethouder Walters?
We gaan met zoveel mogelijk partijen in gesprek om nieuwe woningen te realiseren. We kunnen niet toveren, dus wat dan? Zoveel mogelijk kansen benutten.
Dank u wel. Ik denk dat u in de ordevormende fase op terug kunt komen. Of hebt u nog beeldvormende vragen, dingen die u niet begrijpt?
Ik heb nog wel een beeldvormende vraag. Waarom is er gekozen voor flexwoningen en niet gewoon om in één keer een structureel permanent complex te ontwikkelen?
Mevrouw Walters, en dan gaan we door naar GroenLinks.
Dat hebben we ook eerder in deze raad besproken. Er is een amendement aangenomen met steun van de SP, neem ik zomaar aan, eigenlijk uit het hoofd. Om dus snel flexwoningen te realiseren. En dat is in het coalitieakkoord bekrachtigd.
Dank u wel. Van GroenLinks geef ik het woord aan meneer Van Waarden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een zo op het oog niet zo ingewikkelde en niet zo technische vraag. conform de afspraak met VNG sluiten de begroting 2024 en 2025 prachtig op nul. En nu stuurt u ons de septembercirculaire die 2,9 miljoen positief uitvalt. Wat gaan we met die 2,9 doen? Gaan we daar vanavond over spreken? Moet u daar...
Zijn er nog andere fracties die aanvullend iets willen vragen over de septembercirculaire? Die inderdaad niet voor ligt nu, maar goed. Mevrouw Walters?
Ja, ons beeld is dat we heel veel ambities hebben lopen en heel veel projecten hebben lopen. Dus ons beeld is niet om nu aanvullend over allerlei andere nieuwe ideeën te praten. U weet ook dat we voor onderwijshuisvesting komend voorjaar nog een actualisatie krijgen. En u voelt al het afgelopen jaar aan, denk ik, dat daar nog wel een staartje uitkomt. Die moeten we echt nog even beetpakken. Dus ik zou dat nog wel even afwachten voordat, want dat is een wettelijke taak, voordat we ook weer nieuwe projecten erbij zetten.
Dank u wel, wethouder. De ChristenUnie, hebt u nog beeldvormende vragen, meneer Heek? Ja.
Ik had een vraag over de resolutie van de VNG. Die steunt u, dus u wilt realistisch begroten, zeker voor 2026-2027. Nou, dat vind ik heel mooi. Maar ik zie in het overzicht van de kosten en baten dat eigenlijk die, juist op die kerntaken, dat u niet echt veel groei verwacht. Hè, qua inflatie, qua zorgkosten, woonkosten. Maar de groei zit hem vooral in grondexploitaties en woningen. En vindt u dat dan realistisch? En vindt u dat u daarmee voldaan hebt aan deze resolutie om een realistische begroting te maken van wat die kerntaken van de gemeente gaan kosten?
Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die vragen hebben over hoe realistisch deze begroting is? Ja. Dat vermoeden had ik al. Maar meneer Van Nistelrooy, sluit het hierbij aan bij dit onderwerp? Nee, dan gaan we eerst maar even de wethouder laten beantwoorden. Mevrouw Walters.
Je ziet voor de lopende zaken zoals zorg en uitkeringen dat we die rechtdoor begroten en dat we die elke keer bij de voorjaarsnota ophogen met de percentuele stijging die we verwachten, meestal vanuit inflatie en zo. En dat we tegelijkertijd altijd een buffer vormen die we elk jaar kunnen inzetten. Dus die zie je niet zozeer bij de wettelijke taken, maar die zit gewoon bij financiën. Voor nominale ontwikkelingen en autonome ontwikkelingen zetten we elk jaar een stuk van onze buffer in. En die benutten we dan om die posten ook werkelijk weer mee te laten stijgen.
Dank u wel, mevrouw Walters. Ik ga het rondje opnieuw doen. Bij de volgende portefeuillehouder begin ik aan jullie kant. Maar nu ga ik weer even een rondje maken. U had allemaal geen vragen. Hart van Hilversum heeft nog een vraag. Mevrouw Redmeijer, aan u het woord.
Dank, voorzitter. Wethouder, geld lenen kan een buren kwestie worden. En de studenten hebben dat nu wel gemerkt. De rente is nu laag. Maar we vragen aan u even, op welk percentage vindt u lenen nog verantwoord? En kan het zo zijn dat wij de komende tijd ambities moeten bijspellen als lenen echt te duur?
Zijn er nog andere fracties die specifiek over leningen en rentestanden vragen hebben? Nee? Mevrouw Walters?
In de begroting hebben we in de paragraaf financiering laten zien wat de stijging van de schulden zal zijn en met welke rentepercentages we rekenen. Daar staat ook opgenomen wat als de rentepercentage nou 1% stijgt, hoeveel komt er dan bij? Nou, dan praat u over enkele tonnen, dus dat is nog niet in de orde dat we dat niet kunnen dragen, maar dat kunt u gewoon zien. En we sturen voornamelijk op onze financiële kengetallen. En die staan er nog steeds goed voor. Dus de meeste staan in A en enkele in B. En dat is prima. Ons weerstandsvermogen is ook uitstekend. We vullen ook de reserves weer aan. Dus ja, in die zin zijn we daar goed op voorbereid. En uiteindelijk is laatst nu eindelijk de ECB de rente niet verder verhoogd. En we hopen dat er ergens een end aan komt. Maar dat is hoe we ernaar kijken. Dus kort te zijn, op dit moment zien we niet dat we moeten gaan temporiseren of kiezen. Deze begroting houden we volledig zoals die is.
Dank u wel, wethouder. PvdA. Geen aanvullende vragen, VVD? Geen? Meneer Van Nistelrooy, wel. Aan u het woord, D66.
het kopje riolering. De accountant heeft nu 2 jaar achter elkaar bij de resultatenrekening gewaarschuwd dat de kosten, lees de investeringen, voor de riolering hoger zijn dan de jaarlijkse dotatie aan de voorziening, waardoor deze investering moet worden geactiveerd. Wellicht kunt u voor de zaal een toelichting geven wat dat betekent. Ik denk dat ik er zelf een beeld bij heb, maar ik denk dat mijn collega's dat ook wel graag zouden willen weten. Kunt u toelichten waarom u besluit om de rioolheffing te laten stijgen, maar onvoldoende om dit kostendekkend te maken? Eventueel als vervolgvraag, wat is dan het gevolg van dit activeren voor de komende tijd? En het is technisch, maar het is heel relevant.
Zijn er nog andere fracties die vragen hebben over reserveringen en dotaties aan reserveringen? Specifiek dit onderwerp. Niet alleen riolering, maar andere. Nee? Oké. Mevrouw Walters, dan nu het woord.
De accountant heeft ons daarop gewezen. Dus daarom hebben we bij de jaarstukken 2022 ook 180.000 gedoteerd aan die spaarvoorziening als eerste stukje. U krijgt binnenkort de eindejaarsrapportage en daar stellen we ook voor om dit jaar ook 652.000 te doteren. En in deze begroting is die dotatie weer afgestemd op de investeringen die we doen. Dus daarmee is het weer met elkaar in balans. Dus in deze begroting wordt ook de dotatie fors opgehoogd.
Meneer Van Nistelrooy, verdiepend, aanvullend.
Maar u had ook kunnen kiezen om de rioolheffing harder te laten stijgen en dan bijvoorbeeld de OZB niet zo hard te laten stijgen. Waarom heeft u daar dan niet voor gekozen?
Wethouder.
Je zou kunnen zeggen dat ik daarvoor heb gekozen, want de rioolheffing stijgt met 8,1%, dat is behoorlijk. En de OZB stijgt maar met 1,76%. Dus dat vinden we een hele nette afweging in deze materie.
Maar dan blijft toch nog steeds het gevolg dat je niet kostendekkend je rioolheffing hebt?
Wethouder.
Klopt, wij plussen dat op. In 2027 zijn we wel kostendekkend. We zijn al een aantal jaar bezig om toe te groeien naar volledige kostendekkendheid. Maar wij willen ook de woonlasten in balans houden. En we hebben afgesproken, totaal stijgt niet meer dan met inflatie. Dus het is telkens de puzzel om met deze parameters een goed beeld te schetsen. Maar het streven is nog steeds naar volledige kostendekkendheid.
Dank u wel, wethouder. Democraten Hilversum. Geen, of willen we wel, meneer dokter?
Ja, ik wil deze beurt in deze ronde gebruiken voor een nagekomen aanvullende vraag. De wethouder zei dat er een mogelijkheid op Krijlo komt voor die CPO's. Krijlo is echter niet in de gemeente Hilversum gelegen. Dus mijn vraag, aanvullende vraag is die mogelijkheid ook beschikbaar voor initiatiefnemers uit Hilversum?
Zijn er nog andere fractievragen hebben over Krijlo? Denk het niet, mevrouw Walters.
Ja, maar de uitvraag daarvoor die was al denk ik een tijd terug. Maar daar hadden ook prima, misschien zijn het zelfs wel Hilversummers, geen idee. Daar is niks bijzonders aan.
Dank u wel. SP, mevrouw Verweijen.
Ja, voorzitter. Aanpalend aan de, noem het verordening, hè. Ik hoorde de wethouder zeggen, de kosten voor inwoners gaan niet meer stijgen dan met de inflatie. Nu heeft het waterschap aangegeven dat de waterschapskosten mogelijk tot, ik geloof wel, 35% kunnen stijgen. Welke gesprekken voert het college daarover? Want dat is substantieel meer dan de inflatie. En het zijn voor inwoners gemeentelijke kosten.
Ik vat dit even onder woonlasten. Zijn er nog andere fracties die vragen hebben over de woonlasten? Meneer Van Nistelrooy zit even weer door zijn Excel-sheet heen scrollen. Ik hoor het zo meteen nu. Wethouder.
Ja, ik betreur het ook dat het waterschap zo hoog omhoog gaat. Maar ja, dat is een eigen bestuursorgaan. En ook wat de ziektekostenverzekering doet en wat de energiebedrijven doen, daar gaan wij niet allemaal mee in overleg. Het is een democratisch orgaan die het hiertoe besloten heeft.
Mevrouw Verweij heeft nog een aanvullende vraag.
Kunnen wij nader geïnformeerd worden over welke gesprekken het college dan wel gevoerd heeft? Want dit gaat wel over de kosten voor inwoners. Ik neem aan dat het college daar ook vraagtekens bij heeft, net als dat ik dat heb. Kunnen we daar meer informatie over krijgen? Zijn dan de extra kosten opgenomen in de begroting? Want dan moeten we, als we mensen kwijtschelden, veel meer geld geven.
Het punt is wel duidelijk.
Wij hebben geen gesprekken gevoerd met het waterschap hierover. En de kwijtschelding van de kosten van die rekening, die worden aan ons betaald door het waterschap. Dus wij hebben daar ook geen extra lasten van.
Dank u wel. GroenLinks. Mevrouw Remmers, aan u het woord.
Dank u wel. Iets geheel anders, wethouder. We hebben in 2024 geld vrijgemaakt om dierenwelzijn te maken. Daar zijn we blij mee. Ik zou het heel fijn vinden als u ons daar een korte update van geeft. Van wat bent u van plan? En ook in praktische zin kunt u ons een update geven of wij onze eigen zwerfdieren in 2024 weer in onze eigen regio kunnen gaan opvangen.
Andere fracties over dierenwelzijn? Nee, mevrouw Walters.
Ja, ik ben in overleg met de andere wethouders in de regio en met het Gooise Nest, heten ze. Er staat vandaag ook een hele grote advertentie in de Gooi en Eemlander van het Gooise Nest. Een leuk verhaal om iedereen ook wakker te schudden om ook mee te doen aan dit initiatief. We hebben allerlei stukken opgesteld en die worden eind november in de regio besproken. Het is geen regionale taak, maar we hebben gewoon een regionaal overleg. En we proberen gewoon elke gemeente mee te laten doen. En veel wethouders zijn enthousiast, nog niet allemaal. Het kost ook extra geld. Dat is niet zo gek, want dierenasiel Krailo kreeg eigenlijk niks meer van ons. Terwijl ze ook achteruit gingen in locatie. Dus om nu echt het nieuwbouw mogelijk te maken en het weer stevig neer te zetten, zullen de gemeentes ook een goede dienstverleningsovereenkomst met een redelijk tarief moeten neerleggen. Wij hebben dat al bij de voorjaarsnota met elkaar besproken. Dus dat zit al in onze begroting. Maar niet elke gemeente is zo voortvarend. Dus ik hoop nu dat elke wethouder ook met zijn college toezegt om snel duidelijkheid te geven dat men ook instapt. Want een mooi nieuw dierenzorgcentrum is gewoon hartstikke nodig. De overeenkomst met dierencentrum Amersfoort loopt nog tot eind 2024. Het streven is om de nieuwbouw 2025 gereed te hebben, maar dat wordt wel een beetje krap. Maar we proberen, zodra dat we hier een nieuw asiel hebben, om de zwerfdieren terug te krijgen. Dat kan niet op het huidige dierenasiel Krailo, omdat het gewoon in te slechte staat is. Dus het een hangt met het ander samen. Maar zeker, ik zet me er volop voor in om te zorgen dat de zwerfdieren en alle andere dieren gewoon weer lekker op het dierenasiel terecht kunnen. Met een goed dierenambulance die samenwerken in Gooise Nest.
Dank u wel, wethouder. ChristenUnie, nog vragen? Nee? Ga ik nog één keer het rondje maken voor prangende vragen die nog beantwoord moeten worden voordat we naar meneer Schepers gaan. Meneer Ehrenberg.
Voorzitter. Wij lezen in de jaarlijkse Hilversum Monitor dat de uitkomsten in het algemene positief beeld laten zien. In de tabellenbladzijde 63 zien we echter dat het vertrouwen, hoe de gemeente wordt bestuurd, van een laag niveau met 10% is gedaald. Mijn vraag is aan de wethouder. Hoe gaat u dit aanpakken?
Dit gaat over de Hilversum Monitor, even grofweg. Zijn er andere fracties die een vraag hebben over de uitkomst daarvan? Meneer Van Nistelrooy, D66.
Potentieel hoort hij bij mevrouw Van Hunnik, maar ik stel hem dan hier. Wellicht kunt u hem in één keer beantwoorden. Want in diezelfde Hilversum Monitor stond namelijk ook dat 16% van de inwoners vindt dat de gemeente doet wat ze zegt. En kunt u daarop reflecteren?
Ja, dank u wel, wethouder Walters.
Laat ik beginnen te zeggen dat ik het jammer vind dat die 16% zo laag is. Ik denk dat we aan alle kanten, en dat doet u ook, want we zijn samen gemeentebestuur, bezig zijn om te doen wat we zeggen. En toch komt het niet zo over. Ik denk duidelijk zijn, een goed verhaal houden en ook proberen uit te voeren wat je zegt. Dat is wel mijn beeld, maar we merken ook wel, en dat is over het hele land, afnemende opkomst bij verkiezingen. Het algemene vertrouwen in politiek is gewoon minder. Dat slaat ook terug op ons. Maar wij hebben niet helemaal doorgevraagd naar die 16% en vooral de deel wat niet zo zegt. Ze doen wat ze zeggen. waar dat dan in zit, of het iets specifiek is of niet. Onze ambitie is wel om het percentage dat vertrouwen heeft in ons op te krikken van 27% naar 35%. Nou, dat is al een stap vooruit. We hebben ons aangesloten, u bent ook zelf met een werkgroep bezig om de opkomst te verbeteren. Aangesloten bij het landelijk onderzoek om te kijken, wat kunnen we doen om de opkomst te verbeteren. Dat mensen denken, ja, het heeft zin om te gaan stemmen. We zijn ook bezig met nieuwe manieren van bestuurlijke communicatie. Hoe kunnen we nu de inwoners goed bereiken en doen we dat goed? We blijven inzetten op participatie. We houden heel wat participatieavonden waarbij we telkens proberen duidelijk te zijn. Hier gaan we over participeren, hier gaat het niet over, daar gaat het wel over. Dus ik denk dat de gezamenlijke inzet is om dat goed te doen.
Dank u wel, wethouder. Meneer Eerberg, geen afvullende vraag. Ik zag meneer Van Nistelrooy wel en meneer Dokter ook. Oké. Meneer Van Grieken of meneer Dokter dan. Meneer Dokter.
Dank u wel. U zegt wij maken al een hele stap door van 31 naar 35% tevredenheid en vertrouwen te gaan. Ik vind dat bepaald niet ambitieus, moet ik u eerlijk zeggen, maar dat is nu niet aan de orde. Waarom zet u niet in op 2 op de 3 inwoners die tevreden zijn in plaats van 1 op de 3? Terwijl toch in het coalitieakkoord van u 13 keer het woord vertrouwen voorkomt.
Ja, dit zit wel heel erg op het randje van een oordeel hoor, wat ik hier toch lichtjes tussendoor hoor. Maar goed, als u de vraag zeker kunt beantwoorden, waarom is het niet 2/3? Wethouder Walters?
Omdat het ook samenhangt met het algemene landelijke beeld. Dus wij vinden dat wij wel flink vooruit moeten, maar of 2/3 nou haalbaar is, dat weet ik niet. Wij hebben dit gekozen. Dat maakt niet uit voor onze inzet, want we willen natuurlijk gewoon dat we het goed doen en dat we netjes besturen. Dat is overal het beeld. Wat nog wel aardig is te vermelden, dat in een onderzoek blijkt dat hoe mensen tevreden zijn over hun gemeente, eigenlijk een grote relatie hebt met hun laatste contact met de gemeente. Dus als je je paspoort hebt gehaald of je kwijtschelding hebt aangevraagd en dat ging lekker, of je wordt bij de WMO goed te woord gestaan, dan geeft dat meteen een beeld over de hele gemeente. En daarom zetten we ook steviger in op onze dienstverlening. Daar maken we ook 4 ton extra voor vrij voor komend jaar. Want onze dienstverlening heeft in de afgelopen jaren toch wel een beetje een knauw gekregen. Met onder andere door corona zijn onze telefoontijden slechter geweest. Daar bent u ook over geïnformeerd. Dat soort dingen geeft een knauw aan het vertrouwen. Ze terugbelafspraken worden toegezegd en mensen bellen niet terug van ons. Dus het zit ook in de hele praktische dingen en niet alleen in de politieke zaken, zou ik willen zeggen. Dus dienstverlening is wel echt een weg om op te pakken. Tot slot zou ik willen zeggen, uit dezelfde Hilversum Monitor is ook de vraag, vindt u nou dat Hilversum erop vooruit is gegaan in de afgelopen jaren? En daar zegt toch een groeiend aandeel van ja. Dus ik denk, nou, oké, dus men ziet nog wel enige voortgang. Laten we dat ook.
Dank u wel voor dit lichtpuntje, wethouder. VVD had geen vragen meer volgens mij. We gaan naar meneer Van Grieken van D66.
Ja,
vervolgvraag nog. Het moet wel het tempo een beetje gaan opvoeren zometeen hoor, want anders dan gaan we dat toch niet halen. Meneer Van Grieken.
Ja. En nog even wat de wethouder net zei. Eigenlijk zeggen de Hilversummers, het gaat hartstikke goed met Hilversum, maar het komt niet dankzij de mensen in deze zaal. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie die je eruit kan trekken. Toch zitten wij hier. De vraag ging nog even over participatie. Hè? Want u geeft terecht aan, hè? Dat is belangrijk, daar doen we heel veel aan. Als we kijken in de begroting van volgend jaar, dan wordt daar nog uitgegaan van de participatieleidraad, dat het vertrekpunt is van hoe we handelen. Nu weten we wel dat in november komt de startnotitie participatieverordening. Wat wordt de doorlooptijd daarvan? De reden dat ik het vraag is omdat qua financiën er niet heel veel geld bij komt voor participatie komend jaar, als wij daarnaar kijken. Terwijl je zou kunnen zeggen, misschien moeten we juist daar wel wat extra geld bij gaan doen. Maar dat wordt het bijna een oordeel. Dus de reden dat ik het vraag is, wat wordt de doorlooptijd? En verwacht u dan pas dat we ermee klaar zijn na 2024 met die participatieverordening?
Heldere vraag. Zijn er nog andere fracties met vragen over participatie of de verordening? Nee? Oh. Nee, niet achter. Nee. Mevrouw Walters.
We komen met een startnotitie over participatiebeleid. En ik verwacht inderdaad dat het, die uitvoering daarvan wel enige tijd nodig heeft. Die startnotitie gaat ook over hoeveel capaciteit en geld is er voor de uitvoering. Dus als u denkt, daar moet dan alsnog meer bij, dan moeten we het daarover hebben.
Dank u wel. We waren gebleven bij Democraten Hilversum. Hebt u nog vragen?
Ja, ik heb er nog. De Democraten Hilversum heeft er nog drie trouwens. U stelt in antwoord op onze technische vraag 55... dat er behalve op het circusterrein geen andere locaties zijn waar flexwoningen zullen worden gerealiseerd. Maar hoe zit het dan met de studentenhuisvesting op de Mediacampus, die, als ik me goed herinner, ook met flexwoningen zou worden ingevuld?
Andere fractie over flexwonen? Nee, mevrouw Walters.
De startnotitie over het Mediapark, daar moeten we nog aan beginnen, hè, in die gebiedsagenda. Dus er is wel al door gezegd ruimte voor woningen. Of dat flexwonen of definitief wordt, daar is nog helemaal niks over gezegd.
Dank u wel. De SP, mevrouw Verweij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Daar komt hier dan de participatieachtige ontwikkelingen rondom ruimtelijke ordening. Zijn veel mensen betrokken, dan gaat het over participeren. En we hebben toch behoorlijk wat mensen die daar geïrriteerd van zijn over de informatievoorziening die ze krijgen, de tijdigheid van de informatievoorziening. Dus ik zou de wethouder willen vragen, is de wethouder bereid om daar meer tijd en energie in te steken? Bijvoorbeeld ondernemers Larense Weg, allerlei mensen rondom Chatham. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn, we hebben een gedoetje gehad met de oliebollenkraam op de Kerkbrink. We gaan straks het stationsplein verbouwen. En dan denk ik van, wat gaan we dan met die oliebollenkraam doen? Bij al dat soort dingen, daar voelen mensen zich toch niet aangehaakt. En daar zou ik wel een inspanning op willen zien van dit college. Anders dan, we moeten nog een nieuwe leidraad participatie maken.
Dit is uw oordeel. Dus laten we even de vraag aan de wethouder.
Is de wethouder daartoe bereid?
Of zij daartoe bereid is. De rest is voor het oordeel. Wethouder Walters.
We doen veel aan participatie, dus in die zin ben ik daartoe bereid. We hebben ook weer een inloopavond over Bruisend Hart komen donderdag. Dan zie ik er echt op toe dat er genoeg is uitgenodigd, dat we samen afstemmen welk gebied nodigen we uit. Maken we genoeg reclame voor die avond? Dus op dat soort elementen let ik wel degelijk, omdat juist dat altijd veel teleurstelling geeft. Volgens mij zitten we bij elk plan goed in op participatie.
Dank u wel. Gaan we naar GroenLinks nog vragen? Meneer Van Waarden.
Ja, vraag voor de portefeuille inclusie. Eind 2024 maakt u een start. Maar het is geen leuke vraag. Moment. Dank u. Eind 2024 maakt u een start met het antidiscriminatiebeleid. Nu is er gisteren deze week uit een onderzoek van het kennisplatform Inclusief Samenleven uitgekomen dat er bij een aantal gemeenten sprake was van racisme, uitsluiting en minder doorgroeikansen binnen de ambtelijke organisatie. Een vraag van onze kant, bent u bereid om samen met uw collega Van Hunnik dat mee te nemen? De mogelijk ongelijke kansen in de eigen organisatie, in het beleidsplan.
Verdere fractie over inclusie in de breedste zin van het woord? Nee, wel. Mevrouw Verweij en daarna mevrouw Van der Beek. Mevrouw Verweij, SP.
Voorzitter, dank. In het kader van de inclusieagenda die wel genoemd staat in de begroting zien wij weinig financiën, maar wel grote problemen. En we zouden graag de termijn willen weten waar we dan ook echt met elkaar daarover kunnen praten. En je ziet ook dat in alle cijfers dat de aantallen rondom discriminatie en etnisch profileren groeien, dat stijgt. Welke concrete acties denkt het college daar nog te kunnen gaan doen en waar gaan we dat dan terugvinden?
Mevrouw Van der Beek, Democraten Hilversum.
Dank u, voorzitter. Om even door te gaan op discriminatie, LHBTI, etcetera. Het beleidsplan is in 2022 afgelopen. 2024 komt weer een nieuw plan. Kunt u aangeven wanneer ongeveer?
Wethouder Walters.
Wat u vraagt bij gemeenten en doorgroeikansen en is hier sprake van discriminatie. Ik weet dat we een medewerkersonderzoek weer ook gaan doen en dat er ook over inclusie een enquête wordt gehouden op dit moment. Dus ik denk dat beide zaken daarin terugkomen. Van de SP lokale inclusie, daar hebben we een actieagenda vastgesteld en daar zijn we nu bezig met de uitvoering. Dus ik denk dat ik over een tijdje dan weer terugkom met een rapportage wat we gedaan hebben en hoe we verder gaan. Het LHBTI-beleidsplan hebben we verlengd om daarmee door te gaan. En wij hebben nog geen plannen om een nieuw beleidsplan daarvoor op te stellen. Het eerste wat we nu inderdaad gaan doen is eind volgend jaar starten met antidiscriminatiebeleid.
Dank u wel. ChristenUnie nog? Nee, nog steeds niet. Ik stel voor dat ik nog één veegronde doe en dan gaan we echt door naar meneer Schepers. Dus dit is dan even het laatste rondje. Ja? Tenzij u zelf zegt, ik heb nog 16 vragen, maar dan gaan we het niet halen. Dan geef ik die waarschuwing, het is uw vergadering. Mevrouw Duurlacher, BVNL.
Ja, dank voorzitter. Ik had eigenlijk de vraag namelijk voor wethouder Van Voorde staan. Maar ik hoor net mevrouw Walters iets vertellen over de waardering binnen de dienstverlening. Dus nou ben ik even kwijt, moet ik hem dan aan u stellen of toch aan de heer Van Voorde? Het gaat om het streefwaardecijfer.
Streefwaardecijfer dienstverlening.
Dienstverlening hoort volgens mij onder mevrouw Van Hunnik. Dus daar.
Aan Sociaal Plein?
Sociaal Plein is de heer Van Voorde, maar niet bij mij.
Dan wachten we even tot meneer Van Voorde hier zit. CDA, nee. Meneer Ehrenberg, Hart van Hilversum.
Ja, korte vraag, laatste vraag ook, voorzitter. Onderwerp stijgende energiekosten, gemeentelijke gebouwen. Regelmatig verschijnen er berichten in de krant over gemeenten die geconfronteerd worden met een grote stijging van de energiekosten. Vraag aan de wethouder, hoe is de stand van zaken bij de gemeente Hilversum?
Energiekosten? Verder niemand? Wethouder Walters?
Ik doe hem even in de veegronde. Ik kan hem zo snel niet vinden.
Oh, dit is de veegronde. Ja. Nee, dat antwoord krijgt u later nog even. PvdA?
Ik heb het antwoord al.
Het antwoord is er al, wethouder.
In de voorjaarsnota is 180.000 euro opgeplust. Dus dat zit ook meteen in deze begroting.
Dank u wel, wethouder. PvdA? Nee, niks nieuws. VVD? Meneer Van Nistelrooy, D66.
Ik zal heel veel van mijn beeldvormende vragen oordeelsvormend gaan stellen. Maar nog eentje die echt wel onduidelijk is. Op pagina 176 staat toegelicht dat er 1,6% subsidie extra stijgt. Dat hebben we toen in de vragensessie mondeling gesteld. En daar was het antwoord op, dat is een politieke vraag. Dus waar is de 1,6% aanvullende subsidie op gebaseerd?
Mevrouw Walters.
Dat is gebaseerd op een amendement wat er geweest is om ervoor te zorgen dat, zeker de culturele instellingen was dat volgens mij nog, niet te dupe zou worden van de hoge inflatie. Dus wij hebben gemeend 4,4 is het getal wat we voor het hele begroting pakken, daar 1,6 bovenop te doen in lijn met dat amendement. En dan wel voor alle subsidieontvanger budgetten.
Meneer Van Nistelrooy.
Dank voor het goede antwoord. Maar even voor mijn beeld. Het had dus ook 1,7 of 1,0 kunnen zijn. Als u dat had gekozen.
Ja, het telt op tot 6%. Dat vonden wij een mooi getal.
Dank u wel. Verder nog prangende vragen? Meneer Dokter, Democraat Hilversum.
Nog eentje, voorzitter. De wethouder deelt mede dat de gemeenteraad van Weidemeren de besluitvorming over een mogelijke fusie in 2025 wil afronden. Dat betekent dat het komende jaar dus intensief overleg zal plaatsvinden met mogelijke fusiepartners over de vele complexe vraagstukken die daarbij aan de orde komen. Vraag A. Is Hilversum inmiddels voorbereid op dat bestuurlijke overleg? En vraag B. Wanneer en hoe worden de inwoners van Hilversum bij die besluitvorming betrokken?
Wethouder.
Volgende week, donderdag is dat volgens mij, hebben we een bijeenkomst in de burgerzaal voor raads- en commissieleden over de plannen van Weidemeren. Om daar gewoon eens de eerste, wat betekent het technisch, zou ik maar zeggen, de eerste informatieronde, zodat u ook uw gedachten kunt starten. Dus op dit moment heb ik op uw vragen geen antwoord.
Dat is ook een antwoord. Meneer Dokter?
Betekent dat ik ze volgende week wel kan stellen?
Ja, u kunt er ook over meedenken. Hè? Het is een gezamenlijke situatie.
Een uitdaging.
Dank u wel voor de beantwoording. Dat was hem. Oh nee, mevrouw Verweij, toch. Sorry, ik dacht dat ik u aankeek. Mevrouw Verweij van de SP.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Kleine technische vraag in het kader van subsidies. Hè. U bent wethouder financiën. Wij lezen heel regelmatig in de krant dat er prachtig grote subsidies binnenkomen voor het fysiek domein. Maar we hebben zo weinig zicht op de gigantisch grote subsidies die binnenkomen voor het sociaal domein. Zou u daar aandacht aan willen besteden? Want het één is 6 miljoen krantenbericht en de mensen zijn net zo belangrijk. Worden er geen subsidies geworven of kunt u daar iets mee doen? Ik had nog een openstaande vraag, voorzitter. Pagina 178 voorraden en vaste activa. En in het kader van project 1221, participatiebeleid, project Bruisend Hart, waar ik dan niet aan toe kom, is toch mijn vraag. Wethouder, wilt u alstublieft zorgen dat u echt oog heeft voor de oliebollenkramen, de ondernemers van de Larenseweg, die echt ondanks alle goede bedoelingen niet helemaal aangehaakt zijn op de ontwikkeling of daarbij betrokken zijn?
Wethouder? Oliebollen.
Nou, ondernemers Larenseweg. Ik zal erop toezien met de communicatiedame dat die goed betrokken worden. Welke hadden we nog meer? De voorraden doet even meneer Van Wieringen.
Meneer Van Wieringen.
De voorraden zoals gepresenteerd, dat zijn de grondexploitaties. De gronden die daar worden gewaardeerd. En de minder worden veroorzaakt door de voorzieningen van de grondexploitaties die daar in mindering op worden gebracht. Dat per saldo levert dat deze reeks op.
Mevrouw Vrij.
En over de subsidies, er worden ook subsidies...
Sorry, ik het woord aan mevrouw Van Wij. Eerst, want die heeft een aanvullende vraag op het antwoord van meneer Van Wieringen.
Oh. Ja, meneer Van Wieringen, het is misschien niet aan u, maar mijn
voorzitter.
Vraag die daar aan vast zat was, vindt het college dat een reële aanname en waar is dat op gebaseerd?
Wethouder Walters of meneer Van Wieringen?
Ja, het is gewoon een technische doorrekening over hoe de grondexploitaties over de jaren uitpakken. En daar volgt onderhanden werk uit en dat is voorraden. Dus het is heel techniek en daarmee ook realistisch, want het is gewoon in de planning gezet.
Ik vrees dat u met dit antwoord even moet doen, mevrouw Vrij.
We hadden er nog één over subsidies voor sociale gebeurtenissen. We hebben ook subsidies binnengehaald voor arbeidsmarkttoeleiding voor mensen van de Gooise Praktijkschool. Jonge mensen die wat lastig aan een baan komen. Dat is een ESF-subsidie. We halen wel vaker ESF-subsidie binnen, bijvoorbeeld voor reïntegratie. Dus er wordt wel degelijk naar gekeken. Het is ook maar net hoeveel subsidie er beschikbaar is.
Ja, aanvullende vraag?
Ja?
Ja, ga je gang.
Ik zal een oordeel uitstellen.
Heel fijn.
Bent u bereid om, net als bij het fysiek domein, allerlei prachtige krantenberichten te maken over geld wat we ook voor het sociaal domein binnenhengelen? En waar dat dan naartoe gaat, dat zou ik zo graag weten als raadslid.
Ik denk dat het een mooie vraag is voor wethouder Van Voorde. Want die haalt ze binnen natuurlijk.
Komen we zo meteen even op terug. Hij luistert mee, hij luistert mee. Hij is er ook. Met uw goedvinden ga ik een heel kort moment schorsen voor een groot stoelenlans. Of kleine stoelenlans eigenlijk. En dan nodigen wij wethouder Schepers uit om naast mij plaats te nemen. Een heel kort moment schorsing. Neemt u plaats, dames en heren. Dames en heren, ik wilde eigenlijk verder gaan. Wij gaan beginnen met de beantwoording van de beeldvormende vragen gesteld aan wethouder Schepers. En Zoals ik u beloofd heb, beginnen wij dan bij de ChristenUnie met vragen aan wethouder Schepers. En het is helemaal geen schande als u geen vragen hebt. Hè? U hoeft niet vragen te stellen om wat vragen te stellen. Meneer Heek van de ChristenUnie. Yes.
Dank u wel. Ik had een vraag over de grondexploitaties. Want ik vind het mij moeilijk voor te stellen hoe een Hilversummer uit openbare bronnen een beetje een idee kan geven van waar gaan we nou in investeren in de komende jaren. Hè? Je ziet wel dat het een flink onderdeel is van waar we onze middelen van gaan inzetten. Maar om nou de vraag te beantwoorden van gaan de miljoenen nou in Oost zitten of in het Arenapark. Dat, volgens mij kan je dat niet uit open bronnen halen. En ik vroeg me af van vinden we dat nou eerlijk naar onze burgers toe?
Dat laatste is wel een ordevolle vraag. Zijn er andere partijen die nog vragen hebben over de Grekse? Nee? Wethouder Schepers.
Ja, voorzitter. Over de finesses en de onderliggende berekeningen van grondexploitaties, daar communiceren we inderdaad niet over. Want dat gaat over onze eigen concurrentiepositie. Maar als het gaat om de totale bedragen waar het bij de gebiedsontwikkelingen, bijvoorbeeld sportpark en stationsgebied over gaat. Het stationsgebied gaat over meer dan 50 miljoen euro. Dan hebben we dat wel degelijk gecommuniceerd de afgelopen jaren. Daarnaast is het zo, we hebben de grondexploitaties, maar nu zelf de investeringen. Nou, de investeringen bijvoorbeeld die we gaan doen in het zwembad of de fietsenstalling staan gewoon in de begroting die voor ons ligt. Dus als u daar een vraag over krijgt van een inwoner, dan kunt u die denk ik uitstekend duiden. En dat lijkt me ook heel eerlijk.
Dank u wel voor de beantwoording. Dan gaan we door naar GroenLinks. Vragen aan wethouder Schepers, mevrouw Remmers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag over het Arenapark en dan de voorzieningen die daar komen. Het gaat over twee. Er is in het Arenapark volgens mij in elk geval voorzien dat er internationaal basisonderwijs komt. Maar de vraag over internationaal VO, dat hangt heel erg boven de markt. En wat ik begrijp uit de VO-hoek, is er meer dan voldoende internationale onderwijscapaciteit in onze regio? Dus dat is vraag 1. Dan neem ik toch gelijk vraag 2 mee over de sport. Er komt ook veel sport in het Arenapark en u reserveert een ton om na te denken over hoe u die sportaccommodatie gaat exploiteren. Dus mijn vraag is hoe die ton zich verhoudt tot het aantal velden dat we daarmee niet kunnen leggen.
Dank u wel, mevrouw Remmers. Andere vragen over het Arenapark? Van andere fracties. Ik zie Democraten Hilversum in de SP. Meneer Otto.
Ja, dank u wel, voorzitter. We steken veel tijd en energie in het Arenapark. En een van de belangrijke punten daarvan is het verplaatsing van station Sportpark. Nu is in het verleden vaak gezegd dat dat niet 100% zeker is, omdat het natuurlijk ook aan NS en ProRail ligt. Wat is momenteel de stand van zaken daarom? Hoe moeten we dat risico inschatten? Dat kunnen we plaatsen.
Ja, dank u, meneer Otto. Meneer Dokter, Democraten Hilversum, Arenapark.
Ja, er wordt gesproken over investering in onder andere sporthal en zwembad. En een bedrag van 18 miljoen. Maar dat blijkt alleen voor het zwembad te zijn. Waar worden die andere projecten uit gefinancierd dan?
Dank u wel, meneer Dokter. Dan gaan we naar de wethouder, als u zo weer bent. Wethouder Schepers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Internationaal onderwijs. Kijk, wat we in het stedenbouwkundig plan hebben gedaan is in ieder geval dat er primair onderwijs komt. Dat is al zeker. Dat hangt niet boven de markt, maar dat is een zekerheidje. En dat moet denk ik zo snel mogelijk gebeuren. Wat we in het stedenbouwkundig plan hebben gedaan is ruimte maken voor extra onderwijs, voor extra internationaal onderwijs. En de onderwijsinhoudelijke afwegingen die daarbij gemaakt worden, die zijn in de capabele handen van mijn collega Van Hunnik, die over het onderwijs gaat. Maar we hebben in ieder geval in het plan wel ruimte gemaakt om dat te kunnen realiseren als daar voldoende draagkracht en draagvlak en wensen voor zijn.
Mevrouw Remmers.
Ik zal dan nu toch de vraag stellen, ik denk dat ik hem straks herhaal bij mevrouw Van Hunnik, want krijgen we daar dan in het eerste kwartaal 2024 bij het nieuwe IAP antwoord op?
Ja, voorzitter, dat lijkt me inderdaad een hele passende vraag voor mijn collega.
Dat lijkt mij ook. De vraag van meneer Otto. Dat was een andere vraag.
Ja, mevrouw Remmers die vroeg, we hebben 100.000 euro gereserveerd voor die multifunctionele sportaccommodatie. Dat is eigenlijk in lijn met wat we vlak voor de zomer hebben besproken. We willen die sportaccommodatie gaan realiseren. Daar willen we mee aan de slag. En er komt een zwembad in en er komt een sporthal in en een multifunctionele atletiekhal, een indoor atletiekhal. Dat is een groot project en daar hebben we wel geld voor nodig om dat verder te brengen. Maar u vroeg hoeveel sportvelden dat scheelt. Ik zou het anders willen zeggen. We gaan hier een heel unieke sportvoorziening mee mogelijk maken die echt een gigantische plus op Hilversum als sportstad gaat zetten. Dus we gaan iets extra's toevoegen en daarmee kunnen we dit mogelijk gaan maken, hoop ik. Het verplaatsen van het station. Ja, de situatie is vooralsnog niet anders dan 3 maanden geleden toen hier het stedenbouwkundig plan werd vastgesteld in antwoord op de SP. Antwoord op de vraag van de heer Dokter van Democraten Hilversum. Kijk, tot nu toe is er een hard besluit door de Raad genomen over het zwembad. En daar hebben we destijds een bedrag van 18 miljoen euro voor geraamd. We zitten nu in de onderzoeksfase voor de hele multifunctionele sporthal. En op het moment dat dat onderzoek klaar is en we hebben het hele plaatje compleet en we weten hoe de governance zit, we weten hoe we het gaan financieren, dan komen we uiteraard naar u toe voor een additioneel investeringsvoorstel. Maar zover zijn we nog niet.
Aanvullend voorzitter, dat betekent dus dat betekent dus dat de werkelijke kosten vele malen groter zijn dan die 18 miljoen die nu in de begroting zit.
Voorzitter, het is een hele sporthal met indoor atletiekhal vergelijken met alleen een zwembad, dus inderdaad.
Meneer Otter, nog een aanvullende vraag.
Ja, stel nou, we kunnen het station niet verplaatsen. Dan krijg je een andere binnenloop. Het heeft natuurlijk effect voor hoe het plan eruit ziet. Maar op het moment dat we straks geen centrale inloop, centraal plein en alles meer hebben, wat voor gevolg heeft het dan voor de voorzieningen
meneer de
die
voorzitter.
We daar willen hebben?
Ja, mag voorzitter.
Ik denk dat u hetzelfde wil zeggen als ik, maar ga uw gang. Nee, ga uw gang.
Nou ja, kort punt van orde. Hoe interessant ik de vraag ook vind, want het Arena Park is mijn lief. Het gaat over de begroting 2024 en als we het af willen krijgen voor het eten, dan kunnen we denk ik ons beter beperken tot wat er in de begroting staat.
Ik ben dat geheel met u eens. Dit is allemaal onderwerp Arena Park, maar niet iets wat nu bij de begroting is. Dus met u goed vinden parkeren we die vraag even. Maar, meneer Otto, u bent wel aan de beurt voor een volgende vraag. Hebt u nog meer vragen?
Zeker. We hebben het onlangs natuurlijk al gehad in de commissie over het MRA. De gemeente Hilversum focust zich heel erg op media, media-evenementen, media-cultuur en voornamelijk op het vlak van economie. Waarom focust de gemeente Hilversum zich niet op juist al die kleine ondernemers, kleine bedrijfjes die net zo keihard werken aan een mooi Hilversum als al die anderen? Waarom gaat het alleen maar over media?
Voorzitter, ik zou er 2 dingen over willen zeggen. In de eerste plaats gaat het over media, omdat dat het unieke van Hilversum is. Wat hebben wij te bieden dat onderscheidend is ten opzichte van de rest van de MRA? Dan is dat media. Daar zijn we onderscheidend in Nederland en misschien zelfs wel wereldwijd. Tegelijkertijd is het zo dat het feit dat we die media in Hilversum hebben heel belangrijk is voor onze hele middenstand. Het feit dat Talpa zijn bedrijfsfruit, en het zijn vele duizenden appeltjes en bananen per week, in Hilversum lokaal koopt, doet heel veel met onze middenstand. De flesjes wijn die in de kerstpakketten komen, die worden in de Hilversumse slijterijen gekocht. Dus het feit dat we een bloeiende media-industrie in Hilversum hebben, doet ook heel veel voor al die kleine ondernemers waar u het over heeft.
Dank u wel. Ja, wilt u hier nog verder op doorgaan? Want ik vond er wel erg veel oordeel in uw vraag zitten namelijk. Dus als u hem neutraler zou willen stellen, de volgende vraag, dan waardeer ik dat wel.
Zeker, voorzitter. De meeste bruisende steden in Nederland, die zijn bijvoorbeeld bekend om alle leuke boutiquejes die ze hebben. Dat zijn de kleine ondernemers. Is een kleine ondernemer met een boutiquje niet net zo uniek als die media?
Ook hier spreekt wel wat oordeel uit, eerlijk gezegd, in de vraagstelling. Dus even deze nog beantwoorden en dan gaan we verder. En ik geloof dat mevrouw Redmeijer nog iets wil zeggen.
Ja, voorzitter, er wordt hier een beetje een kunstmatige tegenstelling tussen 2 dingen opgeworpen die er denk ik niet is. Het kan alle 2. En we hebben heel veel leuke boutiquejes in Hilversum, gelukkig zou ik willen zeggen. Maar bij de MRA komen we met boutiquejes denk ik niet heel ver en met de media een stuk verder. Vandaar dat we die aanpak kiezen.
Dank u wel. Mevrouw Redmeijer, nee?
Nee, mijn vraag was er nu, ging het over media, maar het gaat over de bruid van mijn pap, toch? Niet over media.
Nee, dit ging niet over, nee, dat klopt. Meneer Otto, ik wilde eigenlijk door naar meneer Dokter.
Nou, ik heb een aanvullende vraag op basis van het antwoord van de wethouder.
Ja, Geuger.
Ik hoor van, daar gaan we bij de MRA niet veel mee, maar gaat het niet om de Hilversummers?
Ja, voorzitter, met die vraag kan ik eigenlijk niet zoveel. Tuurlijk gaat het om de Hilversummers en de Hilversumse ondernemers. Wij proberen met onze positie bij de MRA, en heb ik het idee dat we de discussie van 2 weken geleden een beetje aan het copy-pasten zijn, maar we proberen met onze positie bij de MRA Hilversum zo goed mogelijk te positioneren en daar hebben de Hilversumse ondernemers en de Hilversummers profijt van.
Dank u wel. Gaan we terug naar de begroting. Meneer Dokter.
Dank u wel. Ik heb een vraag over CPO's. Wethouder Walters wist niet meer precies in hoeverre het nou zat met mogelijkheden voor Hilversums initiatiefnemers op Krailo, maar wethouder Schepers is daarbij betrokken, dus misschien dat u daar nog iets nader informatie over kunt geven.
Andere fracties die vragen hebben over Krailo of CPO's trouwens? Nee?
Ja, voorzitter, we hebben twee CPO's momenteel op Krailo. Dat was ook een uitdrukkelijk verzoek van de drie raden. Hè. En ik zou, als het gaat om Krailo, niet in verschillende grondgebieden willen spreken, maar over één gebiedsontwikkeling. Het is ook één stedenbouwkundig plan en één bestemmingsplan. We hebben er nu twee. Klein Krailo is gisteren de verkoopovereenkomst getekend. En dat gaat binnenkort ook voor het initiatief van Bosburen gebeuren. Het mooie daar is dat het initiatieven zijn die ook mede vanuit Hilversummers genomen zijn. Dus er zijn ook Hilversumse inwoners die onderdeel uitmaken van die CPO's. Daarnaast zijn we wel, dat zijn de CPO's die nu gepland zijn, maar we zijn ook met de GEM Krailo aan het kijken of er nog in de komende tijd in de resterende gebieden initiatieven genomen kunnen worden die ja, een beetje op het snijvlak zitten van CPO bijvoorbeeld. Maar je kan ook aan Kanjerhof, Knarrenhof-achtige initiatieven denken. Daar is denk ik ook ruimte voor op Krailo. Dus er zijn nog mogelijkheden en er wordt ook al veel vanuit Hilversummers gedaan.
Dank u wel voor de beantwoording. D66, meneer Van Nistelrooy.
De wethouder is vanuit zijn functie ook verantwoordelijk voor de ROM Utrecht. En wij hadden gisteren een gesprek met de accountant en die gaat allerlei extra werk doen om de ROM Utrecht goed te kunnen controleren. Kan de wethouder ervoor zorgen dat in 24, want daar praten we nu over, de jaarrekening op tijd komt, zodat de accountant minder zijn werk hoeft te doen?
Voorzitter, we zullen
ons best... Ik zie de beeldvormende vraag hierin niet zo erg duidelijk, meneer Van Nistelrooy.
We zullen ons best doen.
De wethouder gaat zijn best doen. VVD? Meneer Westling?
Een korte en bondige vraag. Ik zou graag één beeld willen hebben met deze raad over leegstand. Ik zag een aantal technische vragen en mij werd duidelijk dat het vooral op WOZ-administratie gebaseerd is. Zou de wethouder kunnen zeggen, is er op dit moment voldoende ruimte voor ondernemers om te vestigen, uit te breiden, te groeien? Dank u.
Wethouder.
Ja, voorzitter, als het gaat om leegstand is er inderdaad in de benadering van de WOZ ook een andere berekeningswijze toegepast, waardoor je een beetje een sprong ziet. Maar het onderliggende probleem, bijvoorbeeld wanneer we kijken naar Arena Park, is dat er heel weinig leegstand is. Bij de couranten, kantoren, 2-3%. Dat is minder dan de frictieleegstand. Dus dat betekent dat we gewoon een tekort hebben aan couranten locaties. En als er nu grotere ondernemingen zijn die zich in Hilversum zouden willen vestigen, dan moeten we nee verkopen.
Dank u wel. Helder antwoord. PvdA, meneer Bakker.
Ja, dank u wel. Bij de technische vragen heb ik een vraag gesteld over de besteding van 165.000 euro van de Ziggo-deal. Die heeft u beantwoord. En dan antwoordt u, de middelen zullen worden ingezet in de verdere uitbouw van de samenwerking enzovoort. Kunt u mij uitleggen wat verdere uitbouw van samenwerking inhoudt, zodat ik op 31 december 2024... kan beoordelen of die gelden nou op een bepaalde manier besteed zijn en of dat nuttig was.
Dank u wel, wethouder.
Ja, we komen nog met nadere plannen voor de Ziggo-deal. Daar zitten meerdere facetten aan. Dat heeft te maken met het medialab dat we daar hebben. Dat heeft ook te maken met het regionale mediafonds. Daar weet overigens mijn collega Walters meer van dan ik, maar die is al geweest. Dus dan is het net of ik u met een kluitje driet instuur, maar die kunnen we wellicht in de volgende ronde even meepakken. Maar er wordt nog aan gewerkt en uiteraard zullen we u daarover informeren wat er met dat geld gaat gebeuren.
Dank u wel. Hartveel, meneer Ehrenberg.
Ja, echt een wethouder Schepersvraag, dit vind ik. Begroting, weerstandsvermogen, MPG, meerjarige prognose, gebiedsontwikkeling. In de begroting wordt uitgebreid ingaan op het weerstandsvermogen. Er zijn natuurlijk ontwikkelingen met betrekking tot het MPG. Vindt de wethouder dat er een relatie tussen die twee is? Zo ja. Wanneer krijgen we een update op het MPG? En graag een stevig inhoudelijk antwoord, wethouder.
Dank u wel, meneer Ehrenberg. Zijn er andere fracties die nog iets willen toevoegen aan vragen over het MPG? Nee, wethouder.
Ja, voorzitter, er is natuurlijk onmiskenbaar een relatie tussen het MPG en het weerstandsvermogen. Er is ook onmiskenbaar een relatie tussen de financiering en de financieringsparagraaf in de begroting en het MPG. We hebben het MPG vlak voor de zomernota vastgesteld, de historie vastgesteld. Daarnaast hebben we ook bij de aangepaste plannen van het Arenapark / Sportpark een update over het MPG aan u gestuurd. Hè? Want in het MPG zaten nog de oude plannen van het Arenapark. En we hebben meteen een update gegeven om aan te geven welke impact er is. Ik heb al eerder aan u toegezegd dat zodra er, we in principe zeggen we gaan elk jaar het NPG updaten en een nieuwe versie naar u sturen. Tegelijkertijd hebben we ook gezegd als er grote ontwikkelingen gedurende het jaar zijn, dan gaan we u daarvan op de hoogte brengen. Nou, dat hebben we bij het Arenapark hebben we dat meteen gedaan. De afgelopen maanden zijn er wat dat betreft geen hele bijzondere nieuwe ontwikkelingen te melden. Niet in de projecten en niet in algemene zin. Maar als dat wel het geval is, dan zullen we u natuurlijk voor een nieuwe versie van het NPG daarvan op de hoogte brengen. Maar u krijgt volgend jaar gewoon in het voorjaar een nieuwe versie.
Dank u wel. Meneer Ehrenberg heeft nog een aanvullende vraag.
Nee, dank u wel voor het uitgebreide antwoord.
Kijk, heel mooi. CDA, meneer Tabak.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn veel ondernemingen die op dit moment gebruik hebben gemaakt van de coronaregeling, TOZO, uitgestelde belastingen, die nu geconfronteerd worden met het betalen van deze uitgestelde belastingen. We lezen daar ook verschillende krantenberichten over dat ondernemingen daar moeite mee hebben. Is er vanuit de gemeente zicht op deze uitgestelde betalingen en de gevolgen voor ondernemers? En is er een loket waar deze ondernemers aan kunnen kloppen voor niet-financiële ondersteuning?
Is er iemand anders die hier een aanvullende vraag op heeft? Nee? Wel, mevrouw Verweij.
Die gaat specifiek over de coronasteunmaatregel die wij dan hebben ingesteld voor 2022-2023. Met de problemen die we hier over links hoorden. Kan het zo zijn dat de gemeente kan overwegen om een compensatiemaatregel, corona-energietoeslag, ook voor 2023-2024 vast te stellen? Is daarover nagedacht?
Dank u wel, wethouder.
Ja, voorzitter, we kennen de problemen. We hebben momenteel nog niet het beeld dat het heel breed is, maar het speelt al een tijd. We zijn er ook wel met ondernemers over in gesprek. Morgenavond spreek ik de vertegenwoordigers van alle ondernemersverenigingen en halen we weer even het net op. Dan kunnen we kijken hoe breed het leeft en of we er iets aan kunnen doen. Kijk, we kunnen als gemeente niet zelf al die lasten voor onze rekening nemen, die middelen hebben we niet. We hebben in een aantal gevallen bij de Tonk, daar liep het via de gemeente, en hebben we wel betalingsregelingen kunnen treffen. Nou, en als we dat kunnen doen, doen we dat uiteraard. Maar morgen heb ik daar denk ik een wat breder plaatje van en dan zullen we kijken wat we kunnen doen. Om een antwoord te geven op mevrouw Verweij, we hebben daar specifiek voor, dat zijn maatschappelijke instellingen culturele instellingen, sportverenigingen, hebben we die energieregeling ingesteld. Vooralsnog hebben we niet het beeld dat het nodig is, ook omdat er nog niet zo heel veel gebruik gemaakt van wordt. We zullen er wel weer een keer opnieuw reclame voor maken. Mocht het nodig zijn om de regeling een tijdje door te rollen, zullen we dat doen. Maar voorlopig heb ik niet het beeld dat dat nodig is.
Dank u wel voor de beantwoording. PVNL, vraag aan wethouder Schepers, mevrouw Duurlacher.
Ja, zeker, voorzitter. Wij hebben een aangenomen motie gehad, de N2365... De motie van niks naar beter over een chillplek, CQ broedplaats. En daarin was het verzoek aan het college, de raad hierover, voor de behandeling van de programmabegroting 2024 te informeren. Dus ik zeg, brand los, wethouder. Informeer ons.
Ja,
wethouder.
Voorzitter, we hebben nog niet het punt bereikt om u al een lijvige brief te sturen waarin we kunnen zeggen dat we een plek hebben gevonden. Maar we zijn wel hard op zoek. We hebben inmiddels een aantal aardige plekken op het oog. Maar wat we ook heel belangrijk vinden is dat we dat niet voor jongeren bedenken, maar dat we daar ook met hen van gedachten over wisselen. Dus we zitten in het proces. We zijn afgelopen maanden binnen het cultuurteam ook druk geweest met een aantal andere zaken. Uitbreiding film, theater, er moesten subsidieregels gemaakt worden. Maar we zijn er mee bezig. Nogmaals, we hebben een aantal interessante plekken op het oog. Dus ik verwacht wel dat het niet heel erg lang gaat duren voordat we u een brief kunnen sturen. En ik hoop jongeren heel erg blij kunnen maken.
Dank u wel. Ik ga nog even een snel rondje extra doen. Meneer Nalinga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik lees over de aanleg of de investering in rioolwaterberging. Maar ik was eigenlijk benieuwd, hoe staat het met afkoppelen van de grote dakoppervlakken? Want daar zie ik pas investeringen in 2025. Klopt dat?
Andere fracties over watermanagement? Nee, meneer Schepers.
Ja, voorzitter, dat klopt. We hebben al wel in Oost een aantal dakoppervlakten afgekoppeld. Dus we hebben al wel een deel gedaan. Maar de focus is nu met name op die waterberging. En dat is een dusdanig complex project gebleken met heel veel implicaties. Dat gaat echt over... dan moet je echt de hydrologen erbij halen. En die hebben we gelukkig in huis. Maar dat is heel complex. Dus daar focussen we ons nu op om dat als we dat goed kunnen regelen, dat het ook het meest oplevert. Dat neemt niet weg dat we die dakoppervlakte wel degelijk willen gaan afkoppelen. Maar de focus is nu eventjes op echt het oplossen van het grootste probleem. En dat is het water snel wegkrijgen uit Oosten.
Dank u wel. GroenLinks, meneer Van Waarden.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de begroting staat een bedrag begroot voor onderzoek naar de multifunctionele accommodatie, de Riebeek. Hoe staat het daarmee en wanneer kunnen we een concreet plan verwachten en welke partijen zijn erbij betrokken?
Andere fracties die nog vragen hebben over welke MFA dan ook? Ja, mevrouw Redmeijer, Hart van Hilversum.
Ja, hij gaat over hetzelfde onderwerp, maar aanvullend. In de beantwoording van de vraag van de ChristenUnie staat in beantwoorden dat er geen concrete plannen zijn waarin ons coalitieakkoord staat dat er een nieuwe multifunctionele accommodatie komt. Dus hoe verhoudt zich dat met elkaar?
Verder nog? Nee, wethouder.
Ja, voorzitter, de multifunctionele accommodatie Riebeek, ondanks mijn grote liefde voor multifunctionele accommodaties, zit denk ik bij collega Van Hunnik of collega Walters. Ik moet heel even spieken, maar... ik parkeer hem even, voor zij zit in...
Komen we later even op terug... Even kijken, dan gaan we naar de SP. Meneer Otto.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben natuurlijk het Stadsfonds. U stond er onlangs nog heel mooi mee in de krant. En als we kijken naar het Stadsfonds, wordt dat gefinancierd door de OZB niet particulieren. En we zien dat er momenteel heel veel ondernemers van het Stadsfonds profiteren en nog vrij weinig maatschappelijke organisaties. Ik hoor graag van het college wat ze gaan doen om dat aandeel van die maatschappelijke organisaties te versterken.
Meneer Otto, dit is niet het moment om deze vraag te stellen. U kunt vragen waarom dat niet zo is, of u kunt vragen waarom heeft het college overwogen dat te doen. Maar dit is niet het moment dat u het college met actiepunten op pad stuurt. Dat doet u volgende week bij het vaststellen van de begroting met een motie of met een amendement. Kunt u uw vraag anders formuleren?
Als ik hem zo mag formuleren zoals de voorzitter stelt, dan is dat qua tijd misschien wat makkelijker.
Meneer Schevers.
Ja, voorzitter, dank voor deze vrij geformuleerde vraag. Er zijn een paar dingen. In de eerste plaats is het zo dat er wel degelijk in toenemende mate ook de andere maatschappelijke instellingen van profiteren. Het Stadsfonds is bijvoorbeeld in nauw gesprek met Tergooi ziekenhuizen, die best wel een significant bedrag aan het Stadsfonds betaalt. En er zijn steeds meer maatschappelijke initiatieven. Ik zou willen het voorbeeld van Jong Hilversummers willen noemen. Dat is toch echt een beetje een opgerekt initiatief van de scope van het Stadsfonds. Maar daar is ook geld aan gegaan afgelopen jaar. Dus er gebeurt steeds meer mee. En tegelijkertijd, het Stadsfonds is zich ook goed bewust dat die hele breedte van de niet-particulieren die bijdragen aan het Stadsfonds meegepakt moeten worden. Dus dat gebeurt in toenemende mate en dat staat ook echt bij het Stadsfonds op de radar.
Dank u wel, wethouder. Meneer Dokter. Nee, ik heb net een vraag van meneer Otto gedaan. Ja, u bent zo weer aan de beurt. Ja, zeker. Meneer Dokter.
De carousel gaat door.
Ja, maar daar zit ik nog terug.
Voorzitter, de wethouder stelt dat met het Metropoolorkest een programma-subsidie voor 3 jaar wordt uitgewerkt. Daarover is zo te zien nog niets in de begroting opgenomen. Wat wel in de begroting staat, is een subsidie van 100.000 euro voor een nog niet bestaande organisatie, het Institute for Media, Artificial Intelligence and Digital Trust, op de Media Campus, die er trouwens ook nog niet is. Kan de wethouder uitleggen waarom dat is?
Zijn er fracties die nog andere vragen hebben over subsidies in het geheel? Nee, wethouder.
Ja, voorzitter, het zijn twee verschillende dingen. Ik kan u in die zin blij maken met het feit dat eventuele subsidies voor het Metropoolorkest, maar dat is absoluut een intentie, betaald worden uit het cultuurbudget, uit de cultuurbegroting, en dat zit keurig in de begroting verwerkt. Met alle plussen die daarbij de vaststelling van het nieuwe cultuurbeleid bij zijn gekomen. Het media-instituut waar u het over heeft, dat zit nog in een onderzoeksfase. Dat zit er nog niet structureel in, maar daar zijn we mee aan de slag. Om te kijken of we dat vorm kunnen geven en laten landen. Dus het zijn twee verschillende dingen. Maar als we subsidie aan een orkest gaan betalen, doen we dat uit de cultuurbegroting.
Mag ik daar aanvullend nog iets op vragen, voorzitter? Want vorig jaar stonden de subsidiebedragen van de grote instellingen er ook allemaal in de subsidielijst. Maar blijkens uw antwoorden kan dat nu niet, omdat subsidieaanvragen nog behandeld moeten worden. Waar is dan het budget te vinden wat in totaal voor die instellingen beschikbaar is?
Wethouder.
Nou, voorzitter, kijk, sowieso is er in de systematiek wat gewijzigd. Dat we vorig jaar hebben echt veel gewerkt met begrotingssubsidies. En nu hebben we specifieke subsidieregels gemaakt, onder andere voor cultuur, waarin we daar ook de bovengrens van de subsidie mee regelen. En in de begroting, dat is het programma Wonen en Leven, daar is het totale bedrag voor het cultuurbudget in opgenomen. En daar zit ook het programmabudget onder voor de cultuurbegroting. En dat wordt uit de programmagelden betaald, in principe dit soort subsidies.
Laatste korte aanvullende vraag. Is de wethouder bereid om ons dan, als die bedragen per instelling bekend zijn, dat met de raad te delen?
Voorzitter, dat lijstje wordt altijd keurig in de jaarrekening opgenomen. Dus dat zal komend jaar ook weer het geval zijn.
We gaan door naar D66. Op hetzelfde onderwerp? Ga uw gang. Als het verdiepend is, ja.
Ik ben blij met dat de wethouder zegt, je kan het overzicht krijgen, maar de rekenkamer heeft hier vrij expliciet over gezegd dat het zo goed zou zijn als de gemeenteraad kon toetsen of het de gewenste doelen behaalt. Krijgen wij dan bij dat lijstje, wat we bij de jaarrekening krijgen, ook een overzicht of de gewenste doelen behaald zijn? Want dat is expliciet aan de rekenkamer, die zegt van nou, kun je daar dan iets mee? Controleer daarop.
Nou, voorzitter, dat is een heel goed punt. Dat is natuurlijk precies wat we willen gaan doen. Daarom hebben we ook nieuw beleid en hebben we ook nieuwe subsidieregels, waarin we bij die subsidieregels veel meer de kapstok hebben om ook bij de subsidieverlening die doelen mee te kunnen geven. Dus daar zijn we nu mee bezig. Daarom hebben we ook nog niet alle aanvragen compleet, want dat aanvraagproces, we willen ook meerjarige aanvragen gaan doen. Nou ja, vandaar, dat kost wat meer tijd. Maar uiteraard gaat bij de verantwoording ook het behalen van die doelen een belangrijke rol spelen, zonder meer.
Mevrouw Verweij?
Zegt de wethouder daarbij toe dat hij de verantwoording van die doelen ook opneemt bij die bedragen, bij de jaarrekening? Want dat is natuurlijk wat ik wil horen.
Nou, voorzitter, over hoe we die match tussen het behaalde doelstellingen en meegegeven doelstellingen, hoe we dat daarover gaan rapporteren, daar moeten we nog even over nadenken.
Ik heb enorm behoefte dat de wethouder mij voor de jaarrekening informeert over hoe dat gebeurt. Dat is de aanbeveling van de rekenkamer. En ik moet de vraag stellen, dus ik heb enorm behoefte om te weten hoe ik bij de jaarrekening kan controleren of de behaalde resultaten passen bij onze gewenste doelstellingen op het gebied van subsidies.
Ik voel een beetje een motie aankomen volgende week.
Ja. Nou, voorzitter, als ik kijk, het advies van de rekenkamer was, zorg nou dat bij de subsidieverlening veel nadrukkelijker de link wordt gelegd tussen beleidsdoelstellingen en de subsidie als instrument. Dat is het advies van de rekenkamer geweest. En bij het vaststellen van de subsidie, wat een collegebevoegdheid is, wordt expliciet die toets gemaakt van wat hebben we in de verlening gezet en is dat ook daadwerkelijk tot stand gekomen. Dat zal uiteraard een rol spelen bij de vaststelling. Als er niks gebeurd is van wat we hadden verwacht, dan gaan we misschien wel subsidie terugvorderen. Maar dat is in dat proces dat we dat meenemen. En uiteraard zullen we daar in de jaarrekening iets zinnigs over opschrijven, want dat doen we namelijk in de jaarrekening altijd.
Ik ben bang dat u het even met dit antwoord moet doen, want ik wil ook andere mensen nog de kans geven om hun vraag te stellen.
Ik begrijp dat u dit zegt, maar de wethouder neemt mij een beetje op de hak, hè? Want wij hebben altijd goede verantwoording en we doen het zo goed. Dus ik zou het op prijs stellen als de wethouder dat wat plezieriger zegt, zodat ik me niet zo in de zeik genomen voel. Want het is een zeer serieus onderwerp, subsidies aan maatschappelijke onderwerpen, dus het is dan maar even punt van orde. Ik vind dat wij een controlerende taak hebben en het antwoord op deze manier vind ik onplezierig.
Waarvan akte, mevrouw Verweij. We gaan door naar D66. Meneer Van Nistelrooy, meneer Vrieken, nee. VVD? Nee. PvdA? Nee. Art Vilversum, nog een vraag? Ja, mevrouw Redmeijer.
Op bladzijde 49 staat dat u ingaat hebben op versterking van bevectoren en zebra. En waar we aandacht voor huisvesten en stimuleren van bedrijven die banen bieden voor praktijkgeschoolden. Onze vraag, kunt u uitleggen wat voor bedrijven bevrijden en wat we moeten verstaan onder praktijkgeschoolde.
Wethouder Schepers.
Ja, voorzitter, zonder meer. Praktijkgeschoolde arbeidskrachten, dat zijn mensen die bijvoorbeeld in de detailhandel werken, maar bijvoorbeeld ook in de kleine maakindustrie. Dus dat gaat over reparaties, maar dat kan ook dat kunnen loodgieters zijn, timmermannen, timmermensen moet ik eigenlijk zeggen. Dat soort praktische arbeidsplekken. En daar hebben we ook absoluut oog voor. Hilversum Zuidwest is bijvoorbeeld een bedrijventerrein waar we veel van dat soort werkgelegenheid hebben. We zijn daar nu een gebiedsagenda aan het maken. En het in stand houden van die werkgelegenheid is absoluut heel erg belangrijk.
Het is mensen met een hamer, dacht ik. Goed. Meneer Tabak.
Ik krijg een aanvullende vraag hierop en ook een eigen vraag.
U bent er nou ook aan de beurt, dus ja, dat is geluk.
Precies. De aanvullende vraag is eigenlijk, u zet inderdaad in op groei van de werkgelegenheid in de komende tijd, terwijl er ook hele grote kraptes zijn in heel veel verschillende sectoren. Heeft u overwogen om wellicht niet in te zetten op groei van werkgelegenheid, maar behoud van bestaande werkgelegenheid, om te voorkomen dat er verdere kraptes ontstaan?
Ja, voorzitter, dat zou een hele interessante exercitie zijn als er een perfecte mismatch zou zijn tussen de tekortsectoren en de tekorten op de arbeidsmarkt. Maar het is helaas niet zo dat we ons de luxe kunnen veroorloven dat bijvoorbeeld de kinderopvang of het basisonderwijs, dat we daar een heleboel mensen op de bak hebben zitten die we daar snel naartoe kunnen leiden. Dus ik zou willen zeggen, we moeten én focussen op groei van de werkgelegenheid. Want het is belangrijk dat er veel Hilversummers een baan, zoveel mogelijk Hilversummers een baan hebben. Het liefst in Hilversum. Maar daarnaast dat we ook blijven focussen op die tekortsectoren. Dat doen we ook onder andere met de Utrecht Talent Alliantie, met verschillende programma's in de regio Gooi en Vechtstreek. Dus het is én, zou ik willen zeggen.
En dan uw eigen vraag nog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er worden verschillende gebiedsagenda's genoemd in de programmabegroting. En dat is ook heel fijn om daar aandacht voor te hebben. Eén ontwikkeling leek voor ons te missen, en dat is de Havenstraat. Mogen we opmaken dat er een keuze is gemaakt om niet in te zetten op een ontwikkeling van de Havenstraat in het komende jaar?
Verdere vragen over gebiedsontwikkeling van andere fracties? Nu dit zo langskomt. Nee, meneer Schepers.
Voorzitter, dat klopt. We hebben, als u de begroting goed leest, en dat heeft u gedaan, kunt u zien dat we met een heleboel projecten aan de slag zijn. Ik ga ze niet voor u opnoemen, maar het is echt ontzettend veel. En dat kost ook een heleboel geld. En de Havenstraat past daar momenteel nog niet bij. We zijn het college zich er volledig van bewust dat de Havenstraat zelf een mooi plan heeft gemaakt. Daar zijn we ook met ze over in gesprek. Dus we zien dat wel, maar momenteel hebben we daar echt geen geld, geen tijd en geen capaciteit voor. Maar dat betekent niet dat we de Havenstraat, dat die van de radar verdwijnt.
Dank u wel, wethouder. Mevrouw Verweijen.
Voorzitter, dank. In het kader van die projecten heeft de wethouder dan met die ondernemers buitengewoon goed gecommuniceerd over hoe de stand van zaken is, zodat zij geen hoop hebben. En om dan nog maar eens een lans te breken voor al die kleine ondernemers, ook voor u, wilt u goed letten op de oliebollenkramen?
Voorzitter, we zijn goed in gesprek met de ondernemers van de Havenstraat, absoluut. En we zijn daar ook duidelijk in geweest over de verwachtingen. Het tweede punt, ja, absoluut. Deze tijd van het jaar zou ik willen zeggen in buitengewone mate, maar we hebben veel oog voor de oliebollenkraam, absoluut. Dus we zullen dat zeker in relatie tot de kerkbrink, die we gaan herinrichten volgend jaar.
Het stationsplein gaat ook op de schop, en daar staat er ook één.
Ja. Nee, maar de oliebollenkramen die zijn belangrijk en die houden we op het netvlies. Met dank voor de waarschuwing van mevrouw Verweij.
Dank u wel, mevrouw Verweij en wethouder Schepers. BVNL nog vragen? Dan wilde ik eigenlijk doorgaan naar de volgende portefeuillehouder. Tenzij er iemand nu echt heel erg... Ja? Oké. Okay. Het zou mooi zijn als we op zijn minst nog één collegelid voor hier kunnen uitnodigen voordat we aan het diner gaan. Dan hebben we namelijk de helft gehad in plaats van allemaal. Mevrouw Verweij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dat gaat over gemeentelijk vastgoed inzetten voor maatschappelijke doelen. Als ik het nu goed begrepen heb, gaan we in de vorm van de vorige wethouder. Zijn er voorraden? Is er gemeentelijk vastgoed? In de begroting staat dat we ook weer gaan verkopen. In hoeverre is het dan toch niet mogelijk om gemeentelijk vastgoed te koppelen aan maatschappelijke doelen? En kunnen we daar iets over horen? Dat hoeft niet meteen nu, maar dat kan ook verderop in het jaar. En in dat vastgoed van de gemeente waar we gaan verbouwen, daar zitten ook ondernemers en huurders die ook ergens heen moeten. En daar vraag ik specifiek aandacht voor aan dit college. Bent u bereid deze handschoen op te pakken?
Wethouder.
Voorzitter, dat zijn een heleboel vragen in één. Laat ik het zo zeggen. We hebben een analyse. Als er vastgoed is waar we beleidsdoelstellingen mee hebben, dan verkopen we dat niet. Dat is één. Dat is gewoon het reguliere beleid. We verkopen vastgoed dat niet tot onze strategische portefeuille hoort, hè, bijvoorbeeld woningen. We zijn wel even die lijst die we aan het verkopen zijn goed aan het herijken, want we zien inderdaad wel dat er heel veel maatschappelijke vraag is. Maar het vastgoed is altijd ondergeschikt aan ander beleid. Dus als er beleid is of komt waarvan we denken, nou, daar moeten we voorzichtig mee zijn, dan kunnen we dat pand maar beter niet afstoten, dan zullen we dat niet doen. Ik heb u ook aangekondigd dat ik volgend jaar voor de zomer met een update van het vastgoed- en grondbeleid kom. En daar zullen dit soort aspecten ook een rol bij spelen.
Aanvullend, mevrouw Verweijen.
Over dat vastgoed. U zegt, ik ben dat aan het herzien, of we zijn dat aan het herzien. Wilt u ons informeren over die herzieningen? Niet alleen vorig jaar, maar wellicht wat eerder, want de vraag is inderdaad groot. En u heeft de vraag over de huurders en ondernemers nog openstaan, of u de handschoen wil oppakken om goed voor hen te zorgen. Zeker ook de huurders die in ons vastgoed zitten. En dat is tijdelijke huur, maar die hebben straks wel geen huis meer, als wij bij het station bijvoorbeeld gaan verbouwen. Ik noem de Koninginnenweg.
Wethouder, heel kort als
voorzitter, wij zijn altijd een keurige huisbaas en dat zullen we blijven zijn.
Dank u wel. Dan was er nog één vraag van meneer Ehrenberg van Hilversum.
Kort, voorzitter. U schrijft over het opzetten van een ondernemerspanel in samenwerking met de platformeconomie. De vraag aan de wethouder, wij dachten dat het al van start is gegaan. Ga naar een toelichting.
Wethouder.
Ja, voorzitter, het is van start gegaan, dat klopt. We gaan inmiddels richting de 200 leden. Maar het is nu vooral zaak om ervoor te zorgen dat we tractie krijgen, dat we zoveel mogelijk leden bij dat platform krijgen. En volgend jaar willen we het echt gaan uitrollen en willen we ermee aan de slag. Maar daar heb je wel wat substance voor nodig. En daar zijn we nu mee bezig en dat gaat redelijk.
Dank u wel. Dan dank ik wethouder Schepers van harte en nodig ik wethouder Heller uit tijdens een korte schorsing van een halve minuut om hier even plaats te nemen. Dank u wel allemaal. We hebben nog 20 minuten tot aan het diner. We kunnen wel iets uitlopen. Dus ik zou willen voorstellen dat we op zijn minst dit blokje nog even afmaken. En dan begin ik met de vragen wederom weer aan de andere kant. Vragen aan wethouder Heller van BVNL. Zijn die er? Ja, mevrouw Duurlacher.
Ja, dank voorzitter. Ik heb even een vraagje over de vluchtelingenopvang. Daar wordt nu over gezegd dat de kosten die gemaakt zijn, die worden tot op heden één op één verrekend met het COA. En dat om die reden de opvang van vluchtelingen bij het opstellen van deze begroting niet als financieel risico gedefinieerd in deze risicoopgave staan. Maar we hebben natuurlijk nu verlengd met een jaar in Hotel Flora. En verwacht u dan ook echt dat dat jaar helemaal weer vergoed wordt door het COA, of krijgen we volgend jaar een verrassing?
Zijn er andere fracties, ik trek hem even breed, zijn er andere fracties die vragen hebben over vluchtelingenopvang, asiel, noodopvang en Oekraïnse ontheemden? Mevrouw Kalk.
Dank u, voorzitter. En die sluit volgens mij heel goed aan op de andere vraag. We zijn bezig nu met het traject locatiekader. Wat verwacht u van extra kosten daarvoor?
Dank u wel. Mevrouw Redmeijer, Hart Hilversum.
Ja, dank. Eigenlijk sluit ik weer een beetje bij Bijbe aan. Ik ben in Brussel een beetje, wij zijn een beetje kwijt waar iedereen zit en hoeveel wij er al hebben van alle.
Mevrouw Verweij nog als laatste.
Ja, sorry, ik dacht dat alle onderwerpen. Ik kan net even koffie halen. Kan de wethouder nog iets meer vertellen over de zorgen die wij eerder geuit hebben? Hè? Die vluchtelingen komen, de statushouders ook, die moeten naar een taalschool. Er zijn twee taalscholen, soms drie, hè, voor de inburgering. Maar die hebben wachtlijsten meer dan 2-3 maanden. Dat lijkt een enorm knelpunt te worden, zeker ook als we Oekraïners blijven opvangen. Hoe
kunnen we daar zoeken naar oplossingen? Kan de wethouder ons daarin meenemen?
Ja, en dan moeten we ook ons afvragen wat u nou in de begroting zou willen aanpassen om dit probleem te adresseren. Want we hebben het wel over de begroting, dus laten we ook proberen een klein
voorzitter,
beetje...
Voorzitter, dat ja, zou gaan over substantieel geld wat we dan moeten investeren om docenten te kopen.
Ik snap u. Wethouder.
Ja, voorzitter, de vraag van mevrouw Redmeijer was me niet helemaal duidelijk. Vroeg u om aantallen asielzoekers die worden opgevangen of zoekt u op geld? Voorzitter, in reactie op primaire vraag van BVNL en een aantal vervolgvragen. De opvang in Gooiland vindt primair plaats op basis van een overeenkomst tussen het COA en de exploitant van Gooiland. En daar vinden ook de financiële geldstromen plaats. Dus daar zitten wij niet tussen, dus daar zit geen risico voor ons dat wij voor die kosten aangeslagen zouden worden. De kosten die we op dit moment maken in het traject, het participatietraject wat we overigens net hebben afgerond om te kaderen tot een kader voor de asielopvang, die worden, en ik meen dat dat ook in de begroting staat, net als het gros van de personele kosten van die hele club binnen de organisatie op dit moment gedekt vanuit de inkomsten die we van de Oekraïne ontvangen. Dus ook die worden gedekt en daar zit dus geen tegenvaller in financiële zin. Wanneer we tot andere of nieuwe vormen van opvang gaan komen, dan geldt daar weer voor. Dat is het uitgangspunt wat u volgens mij ook unaniem heeft onderschreven. Dan is dat ook weer gelijk Gooiland onder verantwoordelijkheid van het COA. Dus dan ligt ook daar primair dat risico, die rekening weer. Onderwijs is een lastig punt. Dat heeft ermee te maken dat wij verantwoordelijkheid hebben voor de huisvesting van onderwijs. Die verantwoordelijkheid hebben wij volledig. En inderdaad, het is de bedoeling dat de vluchtelingen, dat gaat het primair om de Oekraïne, de kinderen uit de Oekraïne, dat die via taalonderwijs worden geëquipeerd om in te stromen in het reguliere onderwijs. Daar is goed overleg en permanent ook overleg over met de onderwijssector over de instroom en het plek bieden daaraan. En vooralsnog gaat dat goed, lijkt dat goed te gaan en lijken daar geen knelpunten te zitten. Ik zeg erbij dat dat er ook mee te maken heeft dat we minder kinderen onder de populatie vluchtelingen uit Oekraïne hebben dan we eerder verwacht hadden.
Dank u wel. Dan gaan we naar het CDA.
Ja, meneer De Bak. Dank u wel, voorzitter. U bent voornemens in 2024 te starten met het invoeren en voorbereiden van de zero-emissiezones in het centrum en de Gijsbrecht. Dat zal ongetwijfeld kunnen leiden tot kostenstijgingen voor de lokale ondernemers al daar. Bent u in dit programma ook voornemens geld te reserveren om eventueel ondernemers te ondersteunen bij deze transitie?
Zal ik deze brede trekken naar de mobiliteitsvisie, waar die milieuzones onderdeel van zijn? Zijn er nog andere fracties die een vraag hebben over de mobiliteitsvisie of het uitvoeringsprogramma daarvan? Meneer Nanninga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is of in hoeverre worden nou de financiële consequenties van het fietsplan of de agenda fiets meegenomen in de programmabegroting? En als ik er een tweede vraag aan toe mag voegen meteen, want dan is die maar meteen gesteld. Waarom snelfietspaden? Fietsen wij nog niet snel genoeg in Hilversum?
Dat lijkt me een hele terechte vraag. Meneer Van Grieken, D66.
Ja, voorzitter, over de mobiliteit, pagina 22 van de begroting, hadden wij een technische vraag gesteld dat het ons was opgevallen dat het stomprincipe daar niet bij de speerpunten stond. Wij dachten dat dat een omissie was. Nu kwam er het antwoord op en het antwoord was ja, dat stomprincipe staat wel in de uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie. Sterker nog, daar hebben we er uitgebreid met elkaar over gesproken. We hebben dat ook vastgesteld. In ons hoofd is dat dus staande beleid. Maar in het antwoord stond nee, omdat de oorspronkelijke stomp komt uit de omgevingsvisie en zolang die niet is vastgesteld, kunnen we er dus in de begroting van volgend jaar nog geen actie op ondernemen. Dus de vraag aan de wethouder is nou het stomprincipe staande beleid in deze gemeente? Of is het pas staande beleid als we de omgevingsvisie hebben vastgesteld? Dat is nog een beetje onduidelijk.
Dat deze vraag zonder de inleiding ook duidelijk was geweest, eerlijk gezegd. Maar goed, hebben we nog meer over de mobiliteitsvisie? Nee, dan ga ik naar... Oh, meneer Otto, als laatste dan.
Ja, dank u wel. Het is net al even voorbij gekomen, de zero-emissiezones in het centrum en onder andere Gijsbrecht. Houdt het college genoeg rekening mee met het feit wat het dus omrijdend vrachtverkeer voor effect gaat hebben op de rest van onze wegen?
Heldere vraag, dank u wel. We gaan voor de beantwoording over naar wethouder Heller.
Het antwoord op de laatste vraag, voorzitter, is nee. En dat heeft ermee te maken dat het hele landelijk programma emissievrije zones, onderdeel van het klimaatakkoord, waar heel Nederland zijn handtekening onder heeft gezet, gefaciliteerd wordt door allerlei rijksprogramma's als het gaat om de ombouw, de omschakeling naar emissie, groener verkeer en groenere vervoersmodaliteiten. En dat is ook de reden dat wij geen geld in de begroting hebben en ook niet voornemend zijn om op te nemen om financiële vergoedingen aan ondernemers of andere groepen in dit kader uit te keren. Het overleg met en het draagvlak bij is wel, maar dat hebben we al besproken bij het uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie, een belangrijk aspect of een belangrijke randvoorwaarde bij dit punt. Er zit inderdaad in de begroting geen financiële consequenties van het fietsplan. Dat hebben wij nog niet met elkaar besproken. Dus ja, als er geen concrete wensen of plannen op tafel liggen, dan kunnen we die ook nog niet van centjes voorzien. Ik hoop het fietsplan, of de fietsagenda hebben we hem voor onszelf genoemd op dit moment, op korte termijn naar deze raad te kunnen sturen. Dan kunnen we die met elkaar bespreken. En mochten daar naar uw mening nog nadere acties uit moeten komen die van geld moeten worden voorzien, dan kunnen we die daarna in de begroting opnemen als dat noodzakelijk is. Snelfietspaden, ik ben bang dat het hier vooral gaat om terminologie. We hebben het tegenwoordig over de doorfietsroutes. Maar in het verleden noemden we die ook wel snelfietspaden. Dus ik neem aan dat daar even hetzelfde wordt bedoeld en dat daar abusievelijk nog gewoon de term die we nu consistent proberen te hanteren, namelijk doorfietsroutes, had moeten staan. Stomp, ik zou daar twee dingen over willen zeggen, voorzitter. Allereerst, het college ziet stomp primair als een inrichtingsprincipe. En het dreigt in deze zaal naar onze mening af en toe een soort van ja, bijna beleidsmatige heilige graal te worden, zou ik bijna willen zeggen. Nou, laat ik die voor mijn eigen rekening nemen. Maar wat het college betreft is het primair een inrichtingsprincipe. En als zodanig is dat ook een van de principes, een van de zaken die wij wel degelijk hanteren herinrichtingen. Maar het is dus geen beleidsmatig uitgangspunt of wat dan ook de status die het in deze zaal dreigt te krijgen. Maar bij concrete herinrichtingen kijken we daar zeker naar en gaan we daar zeker van uit. Zonder dat dat betekent dat je blind iets toepast. Want het blijft altijd uiteindelijk een afweging. De ruimte is eigenlijk altijd te klein hier. Dus je zult altijd linksom of rechtsom wat moeten toegeven. En ook het stomprincipe geeft daarin geen automatisme. We hebben het ook in deze zaal besproken dat het stomprincipe in de Meent of in Kerkelanden er heel anders uitziet dan in het centrum. En het principe zelf voorziet ook in die differentiatie.
Het antwoord van de wethouder is meneer Van Grieken niet helemaal helder. Meneer Van Grieken.
Maar is het dan, of het nou een inrichtingsprincipe is of de heilige graal of ergens ertussen. Het is wel een bewuste keuze geweest om het niet in de begroting te zetten als speerpunt voor volgend jaar. En wat is dan daar de reden voor?
Wethouder.
Dank voorzitter. Volgens mij is dat in de technische beantwoording aangegeven. Het zit primair in de omgevingsvisie en die is nog niet vastgesteld. En als dat gebeurd is, dan zullen we het ook gewoon in de begroting als speerpunt of anderszins staand beleid of hoe u ook wilt, gewoon netjes opnemen en vernoemen.
Ja, dan gaan we naar Hart voor Hilversum voor een nieuwe vraag.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dit gaat over de belastingverordeningen. In mijn beraad voorspel, in mijn laatste bladzijde bovenaan Plebe Alimea, schrijft u om wie reden wordt het tarief van de eerste parkeervergunning niet verhoogd. Maar in de tabellen zien we dat die van 30 naar 40 euro gaat. Kunt u dat uitleggen?
Zijn er andere fracties die vragen hebben aan wethouder Heller over de belastingverordeningen? Die specifiek voor wethouder Heller zijn dan? Nee? Wethouder.
Ik laat hem graag even antwoord checken, maar ik denk dat de tekst hier niet in overeenstemming is met de tabel. Maar we checken dat even welke van de twee aangepast moet worden. Het is duidelijk dat één van de twee niet kan kloppen. Dus ik kom er even bij u op terug.
Mevrouw Redmeijer, ja?
Ja, ik heb nog meer vragen over parkeerverordening.
Daar zult u even mee moeten wachten, want we doen even één vraag per fractie als de hele tijd, dus ik kom zo meteen nog even aan de beurt. PvdA. Nee, VVD. Meneer Eekelmans.
Dank u wel, voorzitter. Er is een hoge ambitie bij de gemeente om mensen uit een uitkering te krijgen. 70 per saldo. Die streefwaarde is dit afgelopen jaar niet gehaald. We zagen dat er 12 vacatures staan op de website van de gemeente. Het zullen er vast meer zijn. Wordt er gekeken in het bestand van mensen met een uitkering of die kunnen, of die geworven kunnen worden voor die vacatures? En zou dat kansrijk zijn?
Zijn er nog andere fracties die vragen hebben over dit onderwerp? Uitkeringen? Mevrouw van der Beek, Democraten Hilversum.
Ja, dank u. Het hangt ermee samen. Ik had een vraagje over begeleide participatie en arbeidsparticipatie. Het begrote bedrag voor 2024 is behoorlijk gestegen ten opzichte van de begroting van 2023. Kunt u daarvan de reden geven?
Dank u wel. Dan gaan we naar de beantwoording van de wethouder.
Dank voorzitter. Er wordt niet direct gematcht op vacatures, want daar hebben we regionaal afspraken over. Daar zit het werkgeversservicepunt tussen. Wat we in zijn algemeenheid wel zien is dat de kern waar we het in het bestand, het uitkeringsbestand, de participatiewet in toenemende mate over hebben, dat toch de mensen zijn met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ik denk dat als ieder van ons op dit moment door de Kerkstraat loopt, dat hij zelf kan zien dat als er geen andere belemmeringen zijn, dat je gewoon aan het werk kan op dit moment. Dus we komen gewoon op een zeg maar hardere kern met mensen die verder van de arbeidsmarkt afstaan, waar vaak meer interventie nodig is voordat die zeg maar gereed zijn om bij ons of bij anderen in reguliere vacatures in te stromen. De vraag, voorzitter, van Democraten Hilversum, was de stijging van de kosten voor arbeidsreïntegratie?
Nee, begeleide participatie en arbeidsparticipatie. Het ene is meer dan de TOMIN, et cetera. En de andere is dan arbeidsparticipatie. Gewoon vanuit de participatiewet.
We hebben daar afgelopen jaren, we hebben u daar nog niet zo lang geleden, volgens mij ook per college of brief of RIB over geïnformeerd, hebben we een onderuitputting gehad op de betreffende uitgaven. Dat had onder andere te maken met de marktpartijen die niet helemaal aansloten op de wensen die we hadden. Dat heeft ook te maken met de samenstelling van het bestand. En we hebben begin dit jaar een nieuwe aanbesteding gehad. Dus we hebben nieuwe partijen gecontracteerd. Dus we verwachten nu ook daadwerkelijk meer inzet te kunnen plegen. En dat gaat ook meer geld kosten. Maar de verwachting is dat we nu producten hebben, reïntegratietrajecten die beter aansluiten op de vraag. Zodat we ook geen geld meer overhouden op dit punt, want dit geld is gewoon broodnodig. En de hoop en de verwachting is dan ook dat meer mensen uiteindelijk daadwerkelijk kunnen uitstromen, want dat is het doel waar het uiteindelijk om gaat.
Dank u wel, wethouder. We gaan naar D66. Voor een nieuwe vraag? Nee. Democraat Hilversum, nieuwe vraag? Ja, mevrouw van der Beek.
Dank u, voorzitter. Ik had een vraag over leerlingenvervoer versus jeugdhulpvervoer. Is het jeugdhulpvervoer ingekocht bij de vervoers-BV?
Dat valt onder jeugd. Dus geen vraag voor wethouder Heller.
Oké. Okay. Kan ik een andere vraag stellen dan? Of Zeker. Moet ik even het rondje afwachten?
Ja, u hebt toch twee pogingen.
Twee pogingen. Oké. Okay. Het gaat allemaal over het leerlingenvervoer. Dat hoort ook... Ook niet bij u? Oké. Okay. Nou, dan...
Excuus, ik weet dat het vervoer is, maar nee, toch niet.
Volgens mij valt dat dan weer onder onderwijs. Oké, okay, nee, dan wacht.
Dank u wel. SP? Meneer Otto?
Ja, voorzitter, dank u wel. En het zou kunnen zijn dat ik nog een vraag open heb staan over die zero-emissiezones. Het kan zijn dat ik het gemist heb. Maar...
Ja, die hebt u gemist, want die is wel
Oké, dan kijk ik hem morgen even na. Dan heb ik een vraag over... een aantal kaderstellende nota's. Als we gaan naar pagina 46, dan zien wij een aantal uitwerkingsnota's staan. Onder andere zorg en economische kans voor de zorg, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, toerisme, recreatie, binnenpret, buitenkans, al dat soort dingen. Dit zijn nota's uit 2008, 2009, maar het zijn wel nota's die gebruikt worden onder andere om deze begroting op te stellen. Die zijn erg oud. A, kan dat wel? En B, is het college bereid om zo snel mogelijk te kijken om deze kaderstellende nota's te actualiseren?
Wethouder.
Voorzitter, in het overzicht staan de meest recente versies daarvan. En in de begroting zelf kunt u aantreffen wat wij voornemens zijn te gaan doen. En als daar geen actualisatie van een beleidskadernota of anderszins staat opgenomen, zijn we dus niet voornemens om die te gaan actualiseren.
Meneer Otto.
Zijn deze oude nota's nog wel representatief aan ons huidige klimaat? Is het niet wenselijk om deze te actualiseren?
Wat het college betreft niet. Of in ieder geval niet dermate wenselijk dat andere zaken daarvoor zouden moeten blijven liggen. Want dat is natuurlijk altijd de keuze waar we hiervoor staan.
Meneer Otto, als laatste.
Wordt die keuze ook gemaakt op basis van het feit dat er niet voldoende capaciteit beschikbaar is om deze te actualiseren?
Wethouder.
Als u naast de huidige voornemens die in de begroting staan extra zaken zou willen doen, dan zijn daar extra handen voor nodig. Dan wel, dan moeten de keuzes gemaakt worden inderdaad. Ik bedoel, de middelen zijn niet onbeperkt, niet financieel, maar ook niet qua handjes.
Dank u wel, wethouder GroenLinks. Nog vragen aan wethouder Heller. Mevrouw Remmers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb vragen over de voortgang van het totstandkoming van het armoedebeleid. Daar hebben we voor de zomer uitgebreid met elkaar over gesproken. Efficiënter, meer bereik, preventie. U komt daar in 2 december naar ons toe. En mijn vraag is eigenlijk, ook in relatie met die 2,9 miljoen van de septembercirculaire, of daar ook nog aanvullend budget voor nodig is om onze doelstellingen te bereiken.
Armoedebeleid, andere fracties? Nee, wethouder Heller.
Dank voorzitter. Inderdaad komt de beleidsagenda, hebben we hem genoemd, armoede, op korte termijn naar u toe ter bespreking in de commissie en vaststelling in de raad. Op dit moment zit daar zit een continuering van een aantal zaken in waarvan we nog een aantal jaren geld hebben. En dat houdt ergens uit mijn hoofd vanaf 2026 op inderdaad. En voor de concrete voorstellen die daar verder in zitten, daar zitten geen financiële claims verder bij op dit moment.
Voor mij, mevrouw Marleen, nog een aanvullende vraag hoor. Mevrouw Remmers. Ja.
Of u dan niet te zuinig bent voor onze inwoners die het echt nodig hebben. Of het niet heel wenselijk zou zijn dus om wel aanvullend budget te vragen.
Wethouder.
De vraag of het college te zuinig is, dat oordeel is aan u als raad. Wij komen met een voorstel, daar zitten voornemens in, concrete plannen en acties. En wellicht ook een vergezicht waar we naartoe kunnen werken. En de mate of de snelheid waarin we dat doen, de mate waarin we dat doen en het prijskaartje wat er aan hangt, dat is uiteindelijk aan uw raad om te besluiten. Voor het college ligt daar een voorstel wat zich gewoon binnen de kaders van de begroting 2024 bevindt.
Dank u wel, wethouder. Meneer Nanninga of meneer Heek van de ChristenUnie? Nee, ga ik weer even terug naar de andere kant. Mevrouw Duurlacher van BVNL.
Ja, dank voorzitter. Ik had nog even een vraag over de belastingverordening en dan met name over de afvalstoffenheffing. Er zit een toch wel significante stijging in en vervolgens zakt die weer. Hoe kan de wethouder uitleggen hoe we van bijvoorbeeld een eenpersoonshuishouden van 1,6% naar 4,4% gaan en dan in 2025 weer naar 2,8%? Maar ondertussen gaat het bedrag wel blijft enorm stijgen.
Ik probeerde net bij de vraag van Redmeij al even samen te vatten op de belastingverordeningen. Ik ga dat nu nog een keer proberen. Zijn er nog andere fracties die een vraag hebben over de belastingverordeningen voor zover die meneer Heller aangaan? U hebt nog een aanvullende vraag. Kijk, ga uw gang.
Over de belastingverordeningen.
Ga uw gang.
Ja, waar we omgegaan over parkeer. En mijn vraag aan de wethouder is, het verhogen van de parkeertarieven levert meer geld op, terwijl we al kostverwekkend bezig zijn. Kunt u mij uitleggen hoe zich dat verhoudt met de afspraak in ons coalitieakkoord dat de auto geen melkkoe mag zijn? Dat is vraag 1. En vraag 2, wat gaan wij nou doen met die meeropbrengsten van die parkeertarieven die u op alle schillen gaat verhogen?
Dank u wel. Verder niet over belastingverordeningen? Dan gaan we naar wethouder Heller. Eerst de afvalstoffenheffing en dan parkeren.
Ja, voorzitter, ik denk dat het toch wat technische vragen over de afvalstoffenheffing in alle eerlijkheid bij de collega van Financiën thuis hoort. Bij het onderwerpje waar eerder ook door u over is gesproken, de woonlastenstijging, afvalstoffenrioolheffingen, andere zaken in relatie tot de OZB. Dus misschien dat die in de nasleep nog kan komen, maar die kan ik u nu even niet geven. De vraag van mevrouw Redmeijer kan ik vanzelfsprekend wel beantwoorden. We hebben hier in juli in deze raad ook over gesproken. We hebben daar nu parkeerbeleid vastgesteld. Het belangrijkste onderdeel daarvan is dat we het betaald parkeren of parkeerregulering uitbreiden tot de buitenschil. Dat brengt forse kosten met zich mee. Bij die stukken, in die stukken zat ook een begroting. Dat is een sluitende begroting in die zin dat wij niet meer geld gaan verdienen als gemeente aan parkeren dan dat we nu al doen. We hebben op dit moment een saldo van, ik heb uit mijn hoofd, 1,6 miljoen positief in de begroting zitten. Dat verandert niet. Het klopt dat wij een aantal tarieven verhogen. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat wij al vele jaren lang, 5, 6 jaar uit mijn hoofd, geen inflatie hebben aangepast. Die cumulatieve inflatie is inmiddels ruim 18% en daarvan hebben we gezegd 10% daarvan die rekenen we nu na een aantal jaar in één keer door. En daarnaast nogmaals staan er tegenover de verhoogde opbrengst dus ook verhoogde kosten voor de implementatie en de uitrol van het betaald parkeren tot de buitenring. Uiteindelijk houden wij ons vanzelfsprekend aan het coalitieakkoord en gaan wij ook met de nieuwe tarieven en de nieuwe kosten binnen de nieuwe begroting, die nogmaals in de stukken stond, gaan wij niet meer geld verdienen aan parkeren. En we zijn ook geen gaten in de begroting aan het dichten vanuit de parkeeropbrengst. Laat ik dat heel nadrukkelijk stellen.
Dank u wel. Heeft u een aanvullende vraag nog?
Heel even kort. Ik begrijp papa in plaats van... Of 8 pin heeft een collega al maar pin gebracht. Maar waar we zitten rekenen, op sommige is het geen 10%, maar gewoon 67% verhoging. Zie je wel, als je me heel goed oefent, komt het er wel uit.
Maar dat is een mededeling. Wat, hebt u daar een vraag over aan de wethouder? Hoe kan het dat het op sommige plaatsen 67% verhoogt, als ik het goed zeg?
Dank voorzitter. We zijn parkeerregeling betaald parkeren gaan we invoeren waar dat nu nog niet is. Dus die mensen krijgen sowieso met een stijging te maken ja, die je feitelijk niet eens in procenten kan uitdrukken. Daarnaast heeft uw raad ook besloten, of hebben we ook besloten in het kader van het parkeerbeleid, om de indeling in gebieden te wijzigen. En dat kan in een aantal gevallen leiden dat mensen in een ander gebied terechtkomen en daardoor er een extra kostenstijging optreedt. De kostenstijging waar ik het over heb, dat zijn gewoon de kale tarieven. Ruim 18% cumulatieve inflatie waar we nu 10% van in rekening brengen. Maar in een beperkt aantal gevallen kan het zo zijn dat mensen, ik noem maar wat, van een buitenschil nu naar het grotere schilgebied gaan en dat daar dan een extra effect in optreedt.
U komt er in de ordersvorming op terug. Begrijp ik. Wij waren gebleven volgens mij bij het CDA, als ik het goed zeg. Geen nieuwe vragen meer. Hart voor Hulpsum, nog een aanvullende of een nieuwe vraag bedoel ik. Ja, meneer Ehrenberg.
Ja, voorzitter, dank u wel. Onderwerp verbonden partijen Tomingroep. Vraag aan de wethouder. Begrijp je het goed, wethouder, uit de cijfers dat de winst van het schapper is om de verliezen van de BV te compenseren?
Andere fracties over Tomin of andere verbonden partijen? Nee, meneer Heller.
Ja, in die zin dat u die twee echt als een eenheid moet zien. En dat heeft er gewoon uiteindelijk heel erg mee te maken hoe zaken geadministreerd worden. In de ene komen met name de ontvangsten binnen, bijvoorbeeld van het ministerie, de vergoedingen per WSW'er. En in de andere zit, even simpel gezegd, de business. Maar moet die twee echt gewoon complementair zien, als het gaat om de financiële effecten, ook langjarig. Dan moeten we ze samen bekijken. En dan gaat het erom wat het geconsolideerd vermogen van beide entiteiten op de langere termijn doet. Op basis van wat er uiteindelijk door beide op jaarbasis netto aan winst of verlies wordt geleverd.
Dank u wel. Mevrouw Kalk, een nieuwe vraag of aanvullend hierop? Aanvullend. Eerst aanvullend. Hebt u daarna nog een nieuwe? Oh, hebt u niet. Oké.
Fijn, dank u wel. Is het niet tijd om dat rare onderscheid dan gewoon op te heffen? Tussen BV en niet-BV.
Wethouder.
Ja, dank voorzitter. Dat is een vraag die is bij mij ook wel eens opgekomen. Maar dat heeft ermee te maken als ik dingen erg ingewikkeld dreig te gaan vinden, dat ik mij ga afvragen van kan dat niet wat simpeler. En wellicht is daar heel veel voor te zeggen. Maar zoals u weet, we zijn op dit moment ook met elkaar aan het denken. We zijn bezig met een midterm review voor de Tomin. Om ook te kijken naar de eerder vastgestelde business case. Gaat dat nu goed? Is dat nog realistisch? Hoe ontwikkelt dat zich? En daar zit op dit moment even de focus op. Ik denk ook dat dat belangrijker is, met name ook voor de mensen die daar rondlopen, waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. En als dat helder is en als die rust is weergekeerd, dan is het misschien een moment om nog eens met elkaar te gaan kijken. Kunnen we het ook in de juridische zin, zal ik maar zeggen, daar een versimpelingsslag in maken. Maar ik denk dat het op dit moment belangrijker is, gewoon het toekomstscenario voor die beide onlosmakelijk aan elkaar verbonden entiteiten en de mensen die daar rondlopen.
Meneer Tabak heeft een aanvullende vraag op de aanvullende vraag van mevrouw Kalk.
Ja, dat heb ik, want in de commissievergadering is hierover gesproken. En ik kan me vrij levendig herinneren dat de wethouder heeft gezegd dat bij deze mid-year review ook aandacht gaat zijn voor deze juridische structuur, gegeven de extra kosten. Dus kunt u nog steeds bevestigen dat die daadwerkelijk daarbij zit?
Ja, voorzitter, maar ik verwacht niet, uiteindelijk is er een externe onderzoeker nu aan het lopen, maar ik verwacht niet dat daar nu een verhaal uitkomt om die juridische structuur fundamenteel te gaan wijzigen. Want dat heeft ook nog wel wat voeten in de aarde, links en rechts. Maar er wordt wel inderdaad gekeken en ook gekeken van heeft dat meerwaarde.
Dank u wel. U had geen nieuwe vraag, VVD wel. Meneer Ekelmans.
Ja, dat is gelijk onze laatste vraag, voorzitter. Dank u wel. Maar ik kom toch wel even terug op een vraag die ik eerder heb gesteld. U zei dat er een groot massief bestand is van mensen die moeilijk aan het werk komen. Een moeilijke groep om die terug naar werk te begeleiden. Ik begrijp ook uit uw beantwoording dat er voldoende middelen zijn om die mensen te helpen. Waarom lukt het dan op dit moment nog niet?
Wethouder, dat neigt ja goed. Nee, ga uw gang. Ja.
Dank voorzitter. We hebben het daar eerder over gehad en we hebben dat ook eerder geadresseerd in een collegebrief aan uw raad. En een belangrijk punt daarbij zit, in wat ik net al aangaf, het feit dat we jarenlang hebben gezeten met reïntegratie-instrumenten die niet helemaal aansloten op de doelgroep. En dat was een buitengewoon belangrijk punt. Dat is nu anders, dus daar hebben we nu ook concreet andere verwachtingen over. Wat ik zelf heel belangrijk vind, is ook dat onze eigen consulenten nu weer de regie voeren. Dat was elders belegd, zal ik maar zeggen, tot voor kort. Dus dat is denk ik een duidelijk winstpunt. Ik kan u daarnaast aankondigen dat ik binnen afzienbare termijn aan de collega's in het college verdere plannen en acties zal voorleggen om het bestand te gaan verkleinen. Wat ook betekent dat we de uitstroom gaan verhogen.
Dank u wel. D66? Nee, Democraten Hilversum. Nee, SP. Meneer Otto.
Ja, dank u wel, voorzitter. Sorry, ik was even wat aan het opschrijven. In het verleden hebben we vaak vragen gesteld over de staat van het energienet. Destijds werd gezegd van er is niet heel erg goed beeld hoe dat er nou eigenlijk ziet. Toen was het het is allemaal in orde. En toen was het weer van we hebben het beeld niet. Als wij kijken naar de capaciteitsvraag van het energienet in Nederland, dan zien we dat de status oranje is. En dat betekent dat voor het aansluiten van grote aansluiting, bijvoorbeeld een bedrijfshal of een groot project, zoals bijvoorbeeld het stationsgebied, Arena Park, wat dan ook, dat daar minder ruimte voor is. Dus wat is de status van daarvan en hoe gaan we hiermee om in de toekomst? Lopen al onze grote projecten en alles niet heel veel problemen op, omdat die capaciteit er niet is? Tevens als we kijken naar onze groenambities.
En dit had u in de begroting willen lezen?
Nou, het is wel een risico voor wat de komende jaar gaat gebeuren.
Wethouder.
Dank voorzitter. De situatie is nog iets scherper of wellicht problematischer. Want 2 weken geleden heeft Tennet, die hierover gaat, concreet afgekondigd dat er nieuwe grootverbruikers aanvragen op een wachtlijst komen te staan. Dus dat is feitelijk op dit moment al reeds de situatie. Er is vandaag of er begint morgen een specifieke medewerker op dit onderwerp. En wij gaan nu op hele korte termijn via een RIB of collegebrief nader over deze problematiek informeren. Wat dat voor Hilversum betekent en wat u daarin van ons kunt verwachten.
Meneer Otto?
Kunnen we dat zien als een toezegging? En zit erbij ook de status van alles van grote stedenbouwkundige projecten?
Wethouder.
U kunt dat zien als een toezegging dat wij u voor zover dat mogelijk is op deze termijn, dat wij u zo volledig mogelijk informeren, ja.
Dank u wel. GroenLinks? Mevrouw Remmers?
Voorzitter, dank u wel. We hebben in het verleden veel gesproken over extra inzet en extra budget voor schuldhulpverlening. Meer preventie, beter bereik, groter bereik. Tenminste, dat was mijn veronderstelling. En in het antwoord op de technische vragen zegt u dat dat niet helemaal de doelstelling was, maar dat we iedereen bereiken en dat iedereen gebruik maakt van de middelen die we hebben. Het gaat misschien wat te ver om nu te vragen aan u een heel inhoudelijk betoog over wat hebben we dan met die extra middelen bereikt. Maar zou u ons daar op inhoudelijke basis dan toch op korte termijn wel over willen inlichten? En ik wil er nog wat toelichten, want mijn beleving van mensen met schuldenproblematiek was dat er in elk geval de afgelopen jaren een groeiende groep was die mogelijkerwijs voor hulp bij de gemeente zou komen.
De vraag is, kunt u een briefje sturen over schuldhulpverlening en de status daarvan?
Ik kan misschien nu daar iets kort over zeggen en dan is die brief misschien niet meer nodig. Twee dingen. Iedereen die vanuit de vroegsignalering bij ons in beeld komt, die krijgt een aanbod. Daar hebben wij contact mee, daar hebben we 100% contact mee. En in het beleidsagenda armoede zult u ook zien dat we voornemens zijn om daar wel mogelijk die vroegsignalering uit te breiden. 1, 2, er is een vervelende fout geslopen in de streefwaarden, zijn het geloof ik, in het overzichtje in de begroting. Omdat men intern van een telsystematiek is afgestapt, waarin even in lekentermen losse onderdelen van schuldhulpverleningstrajecten werden geregistreerd. En men vanaf, ik geloof, 2 of 3 jaar geleden volledige trajecten is gaan registreren. Daardoor lijkt het numeriek alsof getalsmatig, alsof er veel minder trajecten zijn weggezet. Maar dat komt omdat we toen vanaf, ik meen 2021 uit mijn hoofd, alleen maar de volledige trajecten zijn gaan realiseren. Dus de terugval die daar cijfermatig blijkt, die heeft feitelijk in feite niet plaatsgevonden, maar er had enige textuele toelichting bij gemoeten. Als u daar prijs op stelt, dan kan ik u die zeker nog voor volgende week doen toekomen.
Mevrouw Remmers?
Nou, ik weet niet of een brief hierover heel erg gaat helpen, maar als ik u goed begrijp, dan zegt u voor op het onderdeel schuldhulpverlening, daar komen we op terug bij, bij het armoedebeleid. En dan zou dat, denk ik, in december dus ook inhoudelijk besproken kunnen worden. Dus als dat zo is, dan bewaar ik onze vraag tot december.
Ja.
Mevrouw Van Aanvullen, ik zeg even, uw eten staat al 16 minuten koud te worden. Dus, maar goed, ga uw gang.
Ja, dat raakt dan mooi het onderwerp wat ik wil aanvullen. Dat gaat namelijk over jongeren in schulden. Jongeren met onvoldoende geld, jongeren met onvoldoende inkomen. En ik ga het gewoon heel kort en concreet zeggen. Er is een waanzinnig project elders in het land, succesvol. Het heet Bouwdepot. En daarin geef je thuisloze jongeren, die dus ook soms gewoon geen eten kunnen komen. Dus nou ja, 16 minuten wachten op het eten, boeien. Is de wethouder bereid om dat project Bouwdepot te onderzoeken? Ik kan de informatie rondsturen. Ik snap dat u dat nu niet paraat heeft, dus ik geef het u mee. Ik zal er ook een voorstel voor maken. En het gaat erom dat jongeren inkomen geeft, ondersteunt. En dat past bij de ambities die bij de schuldhulpverlening dan wel het jongerenbeleid horen. Mag ik u dat aanreiken?
Wethouder, leest u de mail van mevrouw Verwij?
Ik voel een toezegging aankomen. Ik ga dit niet meer in de beleidsagenda armoede verwerken, maar uw mails lees ik altijd.
Nou, kijk eens aan. Dat is een mooie toezegging. Dan ga ik nog een allerlaatste wanhoopspoging doen. En dan zou ik u echt aanraden, ook voor uzelf, om toch echt naar het diner toe te gaan. Meneer Ehrenberg.
Ja, voorzitter. Ik heb op GroenLinks zitten wachten, maar ik wil wat vragen over duurzaamheid. Dus ja, daar ga ik nu maar. Bladzijde 70. Misschien wil GroenLinks volgvragen stellen, kan ik me zo voorstellen. Bladzijde 70, u schrijft, wij beheren en verduurzamen het vastgoed in eigendom. Er is een subsidieregeling, duurzaam maatschappelijk vastgoed, wethouder DUMAVA. Mijn vraag aan u is eigenlijk, bent u op de hoogte van de regeling en maakt u er ook gebruik van?
Wethouder?
Ja en ja.
Kijk, dat zijn nog eens mooie antwoorden. Ik kijk nog even rond. Niemand die heeft of te zwaaien? Jawel, meneer Otto. Dan ga ik u als laatste het woord geven.
Ik heb een nieuwe vraag. Dat gaat over het busvervoer, want het OV verschaalt heel erg. Nu wordt er in de begroting iets gezegd over minima ouderen, wat een verschrikkelijk woord overigens. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het college voor zich ziet hoe die minima ouderen zich kenbaar maken in de bus. Zodat zij gratis mee mogen.
Nee, dat is wel een vraag. Wethouder Heller.
Volgens mij hebben wij in het kader van het uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie gesproken over het feit dat wij 2 jaar gratis vervoer voor deze mensen gaan aanbieden. Als u mij nou vraagt hoe het aanmeldproces er voor betrokkenen precies uit gaat zien, dan hoop ik dat u mij verschoont dat ik u dat nu even niet kan schetsen.
Meneer Otto, als laatste.
Kunt u er ons over dan per brief informeren? En graag het woord inderdaad afschaffen.
Voorzitter, wij komen vanzelfsprekend bij de Raad terug met informatie over de concrete invoering van deze pilot, waartoe wij in deze zaal hebben besloten.
De wethouder komt er bij u op terug. Dank u wel. Zijn we rond? Ja? Heel goed. Ik zou willen voorstellen dat wij deze vergadering schorsen tot 7:15. Nee, dat zou ik niet doen, want de vorige keer hebben we ook gemerkt dat het diner, mocht iedereen daar ook aan de beurt willen komen, dat het toch echt wel een uur duurt, is mij ingefluisterd. En ja, ik zal ook verzoeken of de temperatuur hier wat omhoog kan. Dat is ook goed.
Pagina 72, duurzaamheid.
Bon appétit, ik schors de vergadering tot 7:15.